BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen is Jan Valkier te gast, de CEO van rederij Anthony Veder en ook havenman van het jaar. Vanaf aanstaande maandag. Mijn zakenpartner is vandaag Petronel Belsma, oprichter van Firm Leaders. Welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent voor je debuut.
Ja,
helemaal. Gaan we ervan genieten de komende twee uur.
Ik zeker doen.
We gaan eerst naar de nieuwe topman van ABN AMRO. Voormalig PwC-voorman Robert Zwaak wordt de opvolger van Kees van Dijkhuizen bij die bank. Jaap Koelewijn is naast lid van ons economenpanel ook van het adviesbureau Financieel Denkwerk en hoogleraar Finance aan de Nijrode Universiteit. Jaap, goedemiddag.
Goedemiddag.
Is dit de gedroomde kandidaat?
Nee, ik denk van niet. Kijk, laat vooropstellen dat Zwaak een zeer ervaren bestuurder is. Hij is lid van de Raad van Bestuur van PwC geweest. Hij is natuurlijk een hele sterke financiële man. Eigenlijk moet ABN AMRO tussen twee klippen doorlaveren op dit moment. Dat is in de eerste plaats de enorme uitdaging op het gebied van toezicht en compliance. Hè. Dat heeft de bank, net als alle andere banken, een heel duidelijk probleem. Maar ABN AMRO heeft ook problemen met zijn verdienmodel en de strategie. En het lijkt er nu op dat ze eerst ervoor kiezen om met Zwaak die problemen op het gebied van wet en regelgeving en structuur op te lossen. Maar dat het antwoord op de vraag van wat wordt de nieuwe strategie, dat wordt door Zwaak denk ik niet gegeven.
En daarmee zeg je eigenlijk, hij zit daar niet voor de lange termijn, het is een tussenpauze.
Nou, hij is 59. Dat betekent dat hij onder normale omstandigheden nog 4 jaar voor de boeg heeft. Wel, 8 zou het nog kunnen, maar laten we zeggen 4. Het is wel zijn laatste kunstje, hè? Dus hij mag nu in deze functie mag hij ook vijanden maken, om het zomaar te zeggen. Nou, dat betekent dat hij toch een aantal problemen kan aanpakken zonder dat hij zich af hoeft te vragen wat de volgende stap wordt, want dat is dan de golfbaan. Maar ik denk dat hij nu eerst moet dealen met de toezichthouders op het vlak van de anti-witwaswetgeving, alle andere issues op het gebied van compliance. Dat is zijn eerste taak, maar hij moet ook ervoor zorgen dat de bank rendabeler wordt dan die nu is. ABN AMRO heeft nog steeds een kostenprobleem. En op de lange termijn heeft ABN AMRO, net als alle andere Nederlandse banken, een gigantisch strategisch probleem. Hoe kun je als Nederlandse bank in de Europese ruimte of op het wereldwijde speelveld, hoe kun je handhaven? Nou, die wereldwijde rol van ABN AMRO, dat is echt een hele grote uitdaging. Maar ik zie niet in hoe deze topman dat nou direct kan gaan aanpakken.
En als je dat belangrijk vindt als bank, en dat neem ik toch aan, dat je je positie op zijn minst wil behouden, wellicht zelfs wel wil verbeteren, moet je dan iemand aanstellen die geen ervaren bankbestuurder is?
Ja, dat is één ding. Andere kant, het bankieren al zodanig is nou niet al te ingewikkeld. Ik bedoel, de meeste banken doen naar kredietverlening en kapitaalmarkttransacties. Nou, daar heeft hij heus wel verstand van, gelet op zijn achtergrond. Het is geen dealmaker, hè. Ik bedoel, dat kan je zeggen. Maar ja, nog Zalm, nog Kees van Dijkhuizen waren ervaren bankiers. Hij kent wel het klappen van de zweep. Ik bedoel, hij weet waarover het gaat. Maar de hele discussie over de nieuwe technologie. Moet ABN AMRO een Nederlandse bank blijven of overgaan in een grotere Europese bank? Dat zijn ook de uitdagingen die op zijn bordje liggen. Die kan hij natuurlijk nooit alleen doen. Daar zal hij ook een team voor moeten formeren. Nou, dat wordt wel echt een uitdaging. Dat stuk waar het gaat om wet en regelgeving, dat kan hij wel direct oppakken, denk ik.
Jaap, je hebt het woord staat nog niet in de mond genomen, terwijl dat toch ook een belangrijke factor is in dit verhaal, of helemaal niet?
Tuurlijk, bottom line wel. Staat wil van de ABN AMRO af. Maar de komende 1-2 jaar is dat denk ik niet echt opportun, om de hele eenvoudige reden dat vlak voor de verkiezingen ga je niet zo'n staatsbelang nog weer verkopen. En tegen waarschijnlijk een lagere prijs dan waarvoor het is gekocht, zie je ook bij Volksbank. Staat wilde niet aan om de zaak te verkopen. Op termijn is de boodschap natuurlijk onveranderd. Staat, je moet van dat belang af, want je bent als overheid geen bankier. Dus dat moet je vanaf op enig moment.
Maar dan maken ze geen haast mee, door redenen die je net aanhaalt. Maar de vraag is toch, wanneer bouwen ze dat belang verder af?
Nou ja, dat zal toch, mag ik aannemen, in de ambtstermijn van Zwaap moeten gaan gebeuren. Er zal toch een keer een klap op moeten worden gegeven. En dan zal de opvolger van Wopke Hoekstra even zijn tanden op elkaar moeten doen en de zaak met een verlies, of in ieder geval geen winst gaan verkopen. Maar met dat doel heeft de staat ook nooit de ABN AMRO gekocht om daar aan te gaan verdienen. De doelstelling was de zaak te redden, maar ja, de hele politiek hoopt natuurlijk dat er ook nog wat aan overgehouden wordt.
Jaap Koelewijn van Adviesbureau Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. Dank voor je toelichting.
Kees de Kort.
We gaan door met Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En ik denk dat wij maar moeten aftrappen met de Wereldbank, want die heeft vooruitzichten over de wereldeconomie gepresenteerd. Met name dit jaar, ook een beetje volgend jaar. Wat is de belangrijkste conclusie uit die rapporten, uit die vooruitzichten?
Nou ja, Thomas, het rapport heet The Global Economic Prospects. En ik moet zeggen, ik heb een beetje medelijden met de samenstellers. Ja, echt wel. Want zoals je weet, moeten die mensen hebben een contract getekend tegen iedere prijs positief zijn. Maar ja, het zijn natuurlijk geen domme mensen. Dus ze zien ook in de wereld om zich heen dat dat allemaal niet zo is. En die contradictie, we moeten positief zijn, maar de realiteit werkt niet lekker mee. Dat zie je ook in dat rapport. Nou, hoe gaat dat rapport over? Ze hebben in vergelijking met een paar maanden geleden zijn alle verwachtingen voor 2019 en 2020 en verderop zijn ietsje naar beneden bijgesteld. Het was al niet zoveel, het wordt nog minder. Maar 2019 wordt minder dan 18, maar 2020 wordt weer ietsje meer dan 19. 2021 wordt weer ietsje meer dan 21 en 22 wordt weer ietsje meer dan 21. En waar is dat dan op gebaseerd? Want ja, we moeten optimistisch zijn. Dat kan niet anders. Dat staat in ons contract.
Oké, maar dat blijkt toch eigenlijk helemaal niet uit wat ze zeggen. Ze schroeven hun eigen verwachtingen naar beneden bij.
Nee, ja, maar het is nog steeds wel weer herstel. Dat is positief. En waar is dat dan op gebaseerd? De gedachte, de rijke landen, Amerika, eurozone, Japan, daarvan zeggen ze van nou, daar hoeven we niet op te rekenen. Dat gaat eerder ietsje lager worden en gelijk blijven en dan ietsje beter worden. Maar die emerging markets, daar gaat het dan toch vandaan komen. En dan ga je tegen mij zeggen, ja Kees, maar India, ja, of China, dat gaat toch minder? Ja, dat accepteren ze ook nog. Er zijn een aantal emerging markets waar het dan ook ietsje minder gaat. Maar, en hier komt het, er zijn een aantal emerging markets waar het nu in 2018, 2019 heel slecht gaat. En daarvan denken die mensen van de Wereldbank, dat het daar in 2020 en 2021 zoveel beter mee gaat, dat niet alleen de emerging markets in de plus komen, maar ook de hele wereldeconomie een mini-plusje gaat krijgen.
Dan denk is het niet de eerste keer dat ik deze analyse voorbij hoor komen? Nee. Kennelijk denken er meer instituties op deze manier.
Precies, dat is hope springs eternal. Maar dan wel, over welk land hebben we dan? Argentinië, dat zou binnenkort een stuk beter moeten gaan. Iran zou binnenkort een stuk beter moeten gaan. Mexico, Rusland, Turkije. Nou, Thomas, dat is natuurlijk, ik wil niet zeggen, je kunt niet 100% ongeloofwaardig zijn, maar dat ze proberen het wel. Want wat is nou de rest van hun verhaal? Dus dit is dan als het ware het officiële scenario. Maar, wat ik net al zei, het zijn natuurlijk geen domme mensen. Ze zeggen ook al dat alle risico's aan de onderkant liggen. En dan hebben we de bekende risico's natuurlijk, hè. Handelsconflict en politiek onrust op allerlei plaatsen. En zij, voor het eerst in houten met houten land, geven de mensen van de Wereldbank toe dat de schuldenproblemen in een aantal landen, dat kan ook nog wel eens een dingetje worden. Een heel fijn, groot, min dingetje. En de financiële markten zijn ook wel erg kwetsbaar.
Mag ik dan toch nog even samenvatten dat ze redelijk goed naar jou geluisterd hebben? Want ze zeggen dus, die schuldenpositie die is van belang. De financiële markten, daar is het onrustig. En ze zeggen China, daar is het direct wel zo ongeveer uit. Dat wordt wat minder. Dat is toch eigenlijk grosso modo wat hier bijna dagelijks de revue passeert?
Ja, maar zij trekken dat, hè, want dat is waar. En dat is als ware de realistische component in het verhaal. Want het zijn natuurlijk geen domme jongens. Maar tegelijkertijd moeten ze volgens hun contract positief zijn. Dus dan komen die rare verhaal eroverheen dat de probleem waarin een aantal landen nu al zitten, dat die opgelost gaan worden en dat die landen zoveel gaan groeien dat ze de hele wereldeconomie een beetje op streep zou kunnen nemen. En dat is natuurlijk, dat is niet ongeloofwaardig.
Maar wel minder dan gedacht. Om toch nog eventjes te herhalen, wat ook een belangrijke conclusie is.
Het is een krankzinnig ongeloofwaardig, jongen. Weet je wel, Iran en Mexico en Rusland die de wereld gaan redden. Wat een bullshit. Die zijn natuurlijk niet voor niets in de problemen gekomen nu het al goed gaat. Nou, dan ben ik wel niet toeschuit gaan komen als het minder gaat.
Mag ik toch nog eventjes jouw eerste reactie toen jij opmerkte dat er in die rapporten aandacht is voor die schuldenposities in de financiële markten? Want daar ben jij jarenlang tevergeefs naar op zoek geweest.
Ja, nou ja, maar wat ik net al zei, Thomas, die mensen die moeten dan wel eens optimist zijn. Maar het zijn ook geen dom mensen. Die zien ook wel, jongens, die schuldenproblematiek op een aantal plaatsen. Ja, dat weet je, dat met gratis geld kun je het nog een tijdje vooruit schuiven. Maar dat is nu wel een ding aan het worden. En dat wil niet zeggen dat het mis moet gaan, maar de kans begint wel behoorlijk toe te nemen. En dat is op de financiële markt ook. Dat gaat de afgelopen jaren allemaal prima, maar het is wel kwetsbaar. Dus op het moment dat daar iets gaat gebeuren in 2020 of 2021, dan kun je iedere goede verwachting op je buik schrijven.
Ik hoorde gratis geld. Ik denk, we moeten even naar Japan.
Inderdaad. Nou, Japan, dat is dan natuurlijk wel een land waar ze heel weinig van verwachten, ook in de toekomst niet.
Maar Japan zelf verwacht er inmiddels ook geen wonderen meer van.
Precies. Ja, maar nou, de laatste cijfers, er zijn cijfers bekend over de loonontwikkeling. Een toch vrij belangrijke variabele in een economie, zou ik zeggen. Nou, 0,2% op jaarbasis, nominaal, dus reëel, de koopkracht in Japan daalt. Nou, hoe je het ook draait of keert, Thomas, dat is geen voorbode voor welk economisch herstel dan ook. Zo simpel is het.
Dan gaan we nog eventjes afsluitend in eigen land kijken naar de koopkracht en de definitieve inflatiecijfers. Daar is ook nieuws over. 2,6%, dat wisten we volgens mij stiekem al. Wat wil je er nog over zeggen?
Ja, dat ook hier de koopkracht, ondanks alle halleluja-verhalen van de beroepsoptimisten, de koopkracht onder druk staat. En dat inflatie, dat is wel opmerkelijk, is echt serieus veel hoger in Nederland en in Europa. En dat heeft natuurlijk alles te maken met btw-verhoging en milieulasten. Dus ja, Thomas, ik moet nog zien of daar volgend jaar nou zo heel veel verandering gaat komen.
Ja, dat is wel de verwachting, hè? Ja, iets andere inflatie, iets andere verdeling van belastingposten, waardoor je meer overhoudt en de koopkracht voor de meeste mensen toeneemt.
Ik hoop het voor iedereen, Thomas. Maar laten we zo zeggen, 2019 is niet het jaar van de werknemers geworden.
Nee, maar we zitten inmiddels al dik in 2020, Kees.
Ja. Ik denk niet dat dit veel goeds doet voor het vertrouwen, Thomas. De milieuheffingen, dat gaat niet verdwijnen. Die worden eerder hoger dan lager. Dus dat gaat ook volgend jaar een negatief effect hebben op de inflatie.
Kees de Kort, dankjewel en tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Het is inmiddels tijd voor de Zakenlunch in BNR Zakendoen. 11:15 geweest. We gaan het belangrijkste zakelijke nieuws bespreken samen met Jan Valkier, de CEO van rederij Anthony Veder, beursanalist Nico Inberg van IEX Media en mijn zakenpartner en debutant Petronel Belsma, oprichter van Firm Leaders. Het belangrijkste nieuws zou kunnen zijn: Carlos Ghosn is ondertussen ondervraagd door verschillende onderzoekers. Dat hele vluchtverhaal, dat blijft maar andere wendingen nemen. Petronel, jij hebt je er wel mee vermaakt.
Jazeker. Ik zie er weer een nieuw boek van Jeroen Smit in komen, of een prachtige James Bond-filmachtige. Dat doet natuurlijk heel erg denken aan de boekenkist van Hugo, de Goon, de Groot, kunnen we natuurlijk ook zeggen. Wat natuurlijk toch grappig is in vergelijking met 400 jaar geleden in de Nederlandse geschiedenis. En heel bijzonder, omdat natuurlijk voor de Japanners is dit een, zoals de Masako Muro ook zei, de Japanse minister van Justitie, een schending van vertrouwen die niet uitgelegd kan worden aan onze kinderen. En dat is natuurlijk ook wel hoe Japanners hier naar kijken. Je moet je wel terecht staan voor je daden die je gepleegd hebt. En ook verantwoordelijkheid nemen als CEO voor je eigen onderneming en dat wat daar gebeurt.
Dus deze minister heeft al gezegd, kom terug.
Kom terug, want je hoort terug te komen.
Ik denk
je hoort
niet dat
hier
terugkomt.
Te staan. Ik denk het ook niet, heel eerlijk gezegd. Maar hij is wel ondervraagd vandaag, en dat is ook wel het nieuws van de dag. Inmiddels door Libanese onderzoekers, om te kijken wat is er nou gebeurd. En die nemen wel de verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. Of het is een toneelstuk.
We hebben natuurlijk gisteren die tirade gezien. Een uitgebreide toelichting van Carlos Ghosn, wat hem allemaal is aangedaan, hoe onredelijk hij behandeld is. Als dat allemaal waar zou zijn, of laten we zeggen de helft daarvan, dan snap ik wel dat hij niet terugkomt.
Ja, nou heeft ieder verhaal altijd meerdere waarheden. Hè?
Ja, dat is in de media lastig hoor. Nee, maar wat zou jij doen dan? Hè? Je bent Carlos Ghosn, de minister zegt kom terug, dat hoort ook bij onze cultuur en we behandelen je eerlijk. En als er een zaak komt in Japan, nou dan wil dat wel wat zeggen, want dan gaat het echt ergens over.
Ja, ik heb gelezen dat 99% toch veroordeeld wordt van de mensen die voor het gerecht staan in Japan. En dat is natuurlijk wel kwalijk. En want wat is je kans op eerlijk proces, en dat is natuurlijk zijn verwieren. Nou. Dus dat is maar de vraag wat daar gebeurt.
Maar dus, komt hij terug of niet?
Nee.
Nee.
Dat denk ik niet.
Ga toch even, want dit heeft verschillende elementen, dit verhaal. Nico, fijn dat je er bent.
Ja.
Hoe kijk jij naar deze gevallen topman die nu wild om zich heen slaat? En misschien terecht, misschien niet.
Het is toch ook een beetje klassieke justitie. Kijk, hij moet daar voor het gerecht komen. Hij ontsnapt, hij heeft een privéjet, heeft hij geregeld. Nou, dat kan natuurlijk niet iedereen. Hè. En we kijken er nu allemaal naar van het is een leuk verhaal, het is een bijzonder verhaal. Het doet ons denken aan Hugo de Groot. Maar uiteindelijk is het gewoon iemand die ergens in afwachting van een rechtszaak gevangen zit en die gewoon ontsnapt. Dus als dat bijvoorbeeld Taghi in Nederland zou doen, dan is hij te klein.
En vind je dat deze twee namen in dezelfde zin zouden moeten?
Nee waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar het is wel iemand die is ontsnapt, terwijl die in afwachting is van een rechtszaak. Dus het is een bijzonder verhaal. En er speelt natuurlijk heel veel mee tussen Japan en Frankrijk en die hele grote autobedrijven. Dus dat maakt het allemaal een beetje onduidelijk en heel moeilijk om over te oordelen. Maar ja.
Nou, ik vraag het ook even aan jou, omdat het inderdaad een mega groot bedrijf is met verschillende culturen. En daar zit natuurlijk ook voor een belangrijk deel de oorsprong van de strijd in. Wat doet dit nou met dit concern?
Nou, op zich nog niet zoveel. Er is wel heel veel beweging bij die automobielbedrijven. Want iedereen zit een beetje in moeilijkheden door Tesla. En die heeft zeg maar de elektrische auto op de kaart gezet. Nou, iedereen moet nu mee. En je ziet dat die ook de omzet, aantal auto's wat verkocht wordt, dat neemt af. Dus al die automobielbedrijven die zitten naar elkaar te kijken van, hey, hoe gaan we dat doen? Ze willen meer standaardisatie, dus een platform maken waarop al die auto's kunnen. Dus ze moeten meer samenwerken. En Japan en Frankrijk, deze bedrijven werken al heel lang samen eigenlijk. En die zitten nu een beetje te kijken van hoe ze dat in de toekomst vorm kunnen geven.
Maar al het gesteggel over die Carlos Ghosn, dat heeft eigenlijk geen invloed op de vraag, ga ik een Nissan kopen, ja of nee?
Ik denk op zich niet. Het is een spectaculair verhaal, maar het maakt voor het bedrijf en voor de aandeelhouders, het aandeel deed er ook weinig op. Dus het is ook een beetje een huilverhaal natuurlijk. Het is een verhaal nu van één kant.
Oh, je laat er van één kant.
Nee, ja, maar goed. Dat is een beetje wicked see. Het is nu een kijk, het OM in Japan, die zal niet het achterste van de tong laten zien. En hij komt natuurlijk met een verhaal hoe hij het helemaal ziet en wat hem van onrecht is aangedaan.
Nou, er komt natuurlijk een moment dat ook het OM in Japan dit niet over zijn kant zal laten gaan en zal zeggen, ja, kijk, dit is hoe het werkelijk in elkaar zit.
Ja, dat moeten we dan maar hopen. Ik hoop dat ze dat doen, want ik ben er wel benieuwd naar.
Of niet?
Het hoort wel in het boek. Wel eens inmiddels uitgevaard. Ja, maar Libanon heeft geen uitleveringsverdrag.
Nee, hij heeft al nagedacht over waar die naartoe.
En hij heeft nog een Frans paspoort. Hè? Dus hij staat niet boven de wet, zegt hij. Hij wil gauw door de Franse justitie worden beoordeeld.
Ja, maar ja, als hij in Japan misdaden heeft begaan of iets gedaan heeft wat niet mag, dan moet hij daar beoordeeld worden.
Ja, maar
hij verwacht geen eerlijk proces, hè? Dat is natuurlijk een beetje
Japan is toch niet echt een benadering.
Wat Petronel net zei, 99% wordt veroordeeld. Dat betekent dat eigenlijk iedereen bekend heeft, hè? Dus voordat je voor de rechter verschijnt.
Ja, maar er zijn ook heel weinig zaken relatief gezien die voor de rechter verschijnen.
Ja, maar dat is dus best wel vreemd.
Ja.
Dus het is een beetje diffuus allemaal. Maar ik denk dat hij, als hij verstandig is, laat hij zich inderdaad veroordelen door de Franse rechter of zo. Hè?
Ja.
U doet ook zaken met Japan, kent het land een beetje?
Ja, wij doen al 25 jaar zaken met Japan, met de grote tradinghuizen. We hebben een aantal schepen daar in die regio varen. En het is een heel prettig land. Het is een heel fijn land om naartoe te gaan. En als zakenrelaties zijn het enorme trouwe klanten als je doet wat je zegt. Ja. Het zijn, wat ons betreft, we met sommige klanten al meer dan 20 jaar doen we zaken. Buitengewoon
het gaat hier ook vaak over Japan, omdat ik Kees de Kort nu eenmaal dagelijks spreek. En Japanificatie is tegenwoordig ook een term. Hè. Europa moet ervoor oppassen, vergrijzing, lage inflatie, eigenlijk weinig groei. Denkt u dat die zakelijke relatie met Japan op een gegeven moment toch onder druk komt te staan, dat er niet zo heel veel meer te halen valt?
De Japanners zijn wel slim. Want ze, in ieder geval de bedrijven waar wij zaken mee doen, die investeren overal buiten Japan. Hè. China, Zuidoost-Azië, ze hebben overal hun vingers in de pap. Dat doen ze buitengewoon slim. Hun eigen land is natuurlijk zakt wat in. Maar ze zijn wel slim genoeg om buiten Japan te investeren.
Ja, als je dan sommige mensen zal vragen, dan bestaat dat land op de langere termijn niet meer. Want dan zijn er geen Japanners meer.
Ze krimpen wel hard. Hè. Afgelopen jaar zijn er een 500.000 Japanners verdwenen.
Maar ze worden wel heel oud, hè, dat scheelt.
Ja, dat scheelt zeker.
Verdwenen. Nou, ik heb allemaal naar Libanon gaan.
Ze heeft heel veel visolie, hoor ik.
Ja.
Maar als je in Tokio komt, is het natuurlijk een beetje anders. Het platteland loopt natuurlijk helemaal leeg. Dat is natuurlijk echt wel heel zorgelijk. Dus,
het is wel heel fijn om het dan gaan te bezoeken als toerist natuurlijk.
Kijk, er zit altijd weer een positief element aan. Zit er ook nog, denk het eigenlijk niet, een positief element aan de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran? Of kun je zeggen, het is een beetje gedeescaleerd en dat zie je ook terug op de beurs, Nico?
Ja, het lijkt te deescaleren. Ik denk dat met name de toespraak van Trump gisteren, dat de beleggers toch wel weer wat vertrouwen heeft gegeven. Dat hij kwam eigenlijk over als een staatsman. En zei ook, hij zei niet van, we gaan ze opnieuw aanvallen of we pakken ze nog een keer. Maar hij zei van, nou, als ze verstandig zijn, doen ze rustig aan. Want ik wilde eigenlijk met ze in gesprek. Hij riep ook op aan met name de Europese landen om te helpen deescaleren. Dus om aan zijn kant te komen staan. En we wisten ook wel dat Iran is waarschijnlijk wel zo slim om niet vol tegen Amerika in te gaan. Want die verhoudingen die zijn natuurlijk hartstikke scheef. Amerika is gewoon heel sterk, heeft heel veel wapens en die kan Iran echt heel hard raken als ze dat willen.
Nou. Maar was die deescalatie op de financiële markt eigenlijk wel nodig? Gisteren was jouw collega Arend-Jan Kamp hier en die zei, als je kijkt naar de reactie, dan moet je bijna weten dat er iets speelt, want zo gigantisch veel is er niet gebeurd.
Nee, dat klopt, maar je zag wel die olieprijs hard oplopen en je weet nooit hoe dat uitpakt. Er is altijd een kans dat er iets raars gebeurt. En dat het wel escaleert. En daar is men toch wel een beetje bang voor. En je ziet nu dat uiteindelijk komt iedereen nu een beetje met het schrik vrij. Maar het was een beetje raar gisteren. Want je had ook nog dat vliegtuig daar wat was neergestort. Nou, dan ga je ook een beetje, denk je, 1 plus 1 is 2. Nou ja, dat moet zo'n markt dan inprijzen. En het lijkt nu een beetje mee te vallen. De olieprijs die zakt ook weer wat. De goudprijs zakt weer wat. Dus alles komt weer een beetje bij zijn positieve.
We gaan het heel veel over duurzaamheid hebben in deze uitzending. Zeker het komende half uur. Laten we dat aftrappen met de cijfers van Fastnet. Nico, ik heb begrepen dat jij daar wel vrolijk van werd. Ja, Fastnet is denk ik het meest besproken bedrijf van 2019. Heel veel gebeurd met een beursgang. Wat moesten we daarvan vinden? Wat was nou werkelijk de toekomst van het bedrijf? Er zijn nu positieve cijfers.
Ja, ik vind van wel. Kijk, het is een lastig bedrijf. Omdat ze aan de ene kant de niche waar ze in zitten, elektrische auto's, dat gaat hard. Iedereen, je ziet met name in december is het heel hard gegaan met de elektrische auto. Dat kwam natuurlijk ook door die bijtellingsregels. Die nog relatief laag zijn. Dus iedereen wil in december nog even een Tesla binnenhalen. Die ging ook hard afgelopen maand. Maar toch, die elektrische auto die komt eraan.
Door u geweest, heeft u net een Tesla aangeschaft in december?
Nee, ik heb hem alweer ingehaald. Ik had hem al 4 jaar. Ik heb nu wel vorig jaar al nieuwe elektrische auto's. Maar ik rij al zeker 5 jaar elektrisch.
Okay.
Maar geen Tesla meer, of wel?
Nee, een andere volledig elektrische auto.
Okay.
En een Jaguar.
Laten we Fastnet?
Ik heb er toevallig een paar maanden geleden voor het eerst gestaan in die 5 jaar.
En hoe lang komt u daar dan? Wat is de vraag?
20 minuten.
20 minuten.
Dus dat is oké.
Okay.
Ja. Dat is natuurlijk een beetje de moeilijkheid van Fastnet. Want iedereen met een elektrische auto die wil of het liefst thuis laden. Nou, dat kan niet als je drie hoog achter woont in Amsterdam. Maar goed, dan ga je laden bij straks bij Albert Heijn of op een parkeerplaats of bij je kantoor.
Thuis.
Of thuis, heel veel mensen natuurlijk. Maar Fastnet is eigenlijk de last resort, zou ik maar zeggen. Van je gaat alleen daar laden als je nergens anders kan laden. En als het nodig is. En dan ook nog niet al te lang. Want dan denk je van, nou, ik laad even 5 minuten en dan ben ik thuis.
20 minuten al lang inderdaad, hoor.
Ja. Eén cappuccino.
Ja, maar die moet je dan wel kunnen krijgen. Daar. Die waarschijnlijk bij de benzinepomp die ernaast zit. Maar goed, het komt er wel aan. Elektrische auto komt er echt aan. Dus die aantallen gaan hard omhoog. Ze hebben nu voor het jaar een omzet van 4,5 miljoen. En dat is, vergeleken met een jaar geleden, is dat meer dan een verdubbeling. Dus dat gaat wel hard. Alleen, het bedrijf heeft heel veel obligaties uitstaan. Ze betalen enorme rentes. Ze betalen per jaar 3,5 miljoen aan rente. Als je dat dan vergelijkt omzet en alleen de rentekosten, dan heb ik nog niet eens over de kosten die ze maken voor de inkoop van de stroom en dergelijke. Hebben ze nog wel een lange weg te gaan. En ze hebben natuurlijk een emissie gedaan, geprobeerd te doen, die is mislukt. Dat was eigenlijk best wel jammer. Dus er moet nog een keer echt geld op tafel komen, denk ik.
Nog even heel kort over de kosten van die stroom. Die komen natuurlijk ook uiteindelijk terecht bij de consument. Die moet betalen. Maar hoeveel en wanneer dan? En aan wie precies? En hangt het er vanaf wanneer je tankt? Dat zegt in ieder geval de autoriteit consumentenmarkt. Er moet transparantie komen.
Ja, daar hebben ze een goed punt. Dat zie je ook met benzinemaatschappijen. Die hebben gewoon, als je ergens gaat tanken, dan hangt er gewoon een groot bord met hoeveel de benzine kost. En de diesel. Dus dat zullen hun op termijn ook moeten gaan doen. Ik weet nu niet precies hoe dat werkt, maar je hebt natuurlijk wel een ander soort relatie met zo'n. Je hebt een pasje, die kun je daarin steken en dan kan je gewoon via je smartphone waarschijnlijk laden. Dus dat ik denk wel dat je dat meteen ziet op je smartphone, hoeveel je betaalt. Maar die stroomprijs die gaat op en neer, hè, want er wordt ook heel erg gestuurd van dat je op bepaalde tijden minder betaald.
Ja.
En op bepaalde tijden
is het heel lastig om zo'n soortgelijk bord voor stroom te gaan realiseren als station, als je nu met benzine hebt.
Ja, nou, dat zijn wel dingen die ze in de toekomst moeten gaan doen, maar dat is nog ver weg.
Het feit dat die markt een beetje volwassen wordt waarschijnlijk, dat de autoriteit consumentenmarkt nu zegt.
Maar gaat men daar echt naar opladen? Na 5 jaar elektrisch rijden heb ik in totaal 3 keer aan zo'n station gehangen.
Ja.
Tot zover de mooie vooruitzichten voor Fastnet.
Ja.
We gaan daar niet verder over doorpraten. Wel zo meteen over ontwikkelingen in de haven. Met de havenman van het jaar vanaf komende maandag. Dankjewel, Nico.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Jan Valkier, de CEO van rederij Anthony Veder, mag zich vanaf aanstaande maandag havenman van het jaar noemen. De reden, de pioniersrol in het gebruik van LNG, oftewel vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof. En hij is de gast, nogmaals welkom.
Dank u wel.
Mijn zakenpartner is Petronel Belsma, oprichter van Firm Leaders. Ik wil met u uiteraard beginnen met een felicitatie.
Dank u wel.
Voor deze titel. En de vraag is ook, waarom heeft u hem verdiend?
Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet echt, want ik ben niet bij het ik zat niet in het panel van de voor de keuze. Maar ik denk dat wij als rederij een voortstrevende rol hebben gespeeld inderdaad in de scheepvaart om een schonere wereld te creëren. De scheepvaart heeft een wat slechte reputatie. En wij proberen dat wat te verbeteren door schepen op LNG te laten varen.
En u zegt dat dat misschien de reden is dat u die titel verdient. Nou, ik denk dat dat voor een belangrijk deel de verklaring wel gegeven is. Maar u bent geen typisch havenbedrijf. Dus het is eigenlijk een breuk met de traditie. Om een rederij, de CEO van een rederij.
Ja, dat klopt. Ja, we zitten natuurlijk in Rotterdam. Hè. Dus we hebben een oud Rotterdamse bedrijf sinds 1937. We hebben natuurlijk een hoop mensen voor ons werken. Dus ik denk dat dat toch wel mee te maken. We zitten in de stad Rotterdam. Dus,
wil je hem wel?
Nou, kijk, ik zit niet op te wachten om op lijstjes te komen. Maar het is een heel goed uithangbord voor ons bedrijf, Anthony Veder. En ik denk dat het voor de maritieme sector ook heel goed is. Ik ga proberen om daar een wat positievere draai aan te geven. Zoals ik al eerder zei, de rederijsector, de scheepvaartsector heeft een wat negatief imago. En ik denk dat dat helemaal niet nodig is.
Maar u hangt het op aan een imago. Is het niet meer dan een imago? Want die sector is toch ook gewoon vervuilend?
Dat ontken ik ook zeker niet. En ik ben de eerste die dat ook zal beamen. Mondiaal is het zo wel dat 90% van wat de wereld vervoert gaat per schip. Dus dat is een heel groot percentage.
90%
is een heel groot percentage. En wij stoten inderdaad 2-3% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Wordt uitgestoten door de scheepvaart. Dus dat is best een groot percentage. En daar moeten we met z'n allen wat aan doen. En ik ben de eerste die zal zeggen van, nou, dat gaan we aanpakken. Op een manier dat... er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken.
Ja, en u doet het onder andere door de specialisatie in LNG. Ik kan er ook LPG, ethyleen bijvoegen. Zijn er ook mensen die zeggen, ja, dit is een tussenoplossing. Sterker nog, als je hier fanatiek op gaat inzetten, dan zit je de werkelijke oplossing in de weg.
Ja, maar wat is dan die werkelijke oplossing?
Die is nog ver weg, denk ik. Maar waterstof zou een optie kunnen zijn. Toevallig was Han Venema hier eergisteren. Als u niet de topman, u begint te lachen. Maar u weet dan, als u dat zou hebben gehoord, dat hij vol inzet op waterstof.
Ja, dat klopt. Ik vind waterstof wordt wel een beetje gezien als de holy grail. Kijk, groene waterstof heeft heel veel zin. Maar groene waterstof is nog heel ver weg. Dus we hebben het dan over blauwe waterstof. Dat wordt dan gemaakt uit aardgas. Nou ja, dan kan je net zo goed dat aardgas zelf gebruiken. Want dan verandert er niks. Ja, dan moet je de CO2 onder de grond gaan stoppen. Ja, allemaal heel complex, heel complex. Aardgas heeft het grote voordeel dat het wereldwijd verkrijgbaar is. Het is overal te krijgen. Het is affordable. Het is ook nog betaalbaar. Belangrijk. En het heeft een heel positief effect op het milieu. Aardgas is natuurlijk nog steeds een fossiele brandstof. Maar ja, ik zeg altijd, Nederland gaat van het gas af. Maar zoals ik het zie, de rest van de wereld gaat aan het gas.
Nee, ik snap die discrepantie wel, en die komt ook wel vaker terug. Maar hoeveel voordeel, wat betreft de klimaatdiscussie, biedt dan LNG? Want dat is wat hier eigenlijk voortdurend betwist wordt. Levert het echt wat op of niet? Kunt u dat dan in percentages uitdrukken?
En voor wie?
Kijk, CO2-emissies is ruim 20% minder. Maar het is niet alleen CO2, hè, het is ook stikstofemissies die naar nul gaan. Het is de particles, de roetuitstoot. Zeer belangrijk voor de Rotterdamse haven. Onder andere, hè, de schepen die in de Rotterdamse haven komen, stoten ook roet uit. Ik denk dat zijn grote voordelen die LNG heeft ten opzichte van normale scheepsbrandstof.
Het is ook wel een centenkwestie, zoals wel vaker. Want als je schepen wil die dit kunnen, die hierop varen, dan ben je meer geld kwijt. Hoe moet je, als je zo'n aankoop wil doen, hoe moet je dat berekenen? Hoe kom je tot een sluitende som?
Nou, inmiddels is het niet meer helemaal nieuw. Hè. Er zijn nu een honderdtal schepen die inmiddels op LNG varen. Wij hebben zelf 8 schepen die op LNG varen. De aanvangsinvestering is inderdaad wel hoger.
Maar we hebben er 35, geloof ik.
We hebben 35 gastankers.
Ja, om het even in perspectief te plaatsen.
Ja, precies. Ja.
U zegt het is niet helemaal nieuw. De prijs ligt wel wat hoger, maar je kunt het kennelijk terugverdienen.
Nou ja, de aanvangsinvestering is inderdaad wat hoger. Maar wat wij nu zien is dat de beschikbaarheid van aardgas van LNG wereldwijd is zo substantieel dat de prijs van LNG gedaald is de afgelopen jaren. En de olieprijs is gestegen. Dus de gasprijs is aantrekkelijk ten opzichte van de olieprijs. En dat zie je dus met LNG als brandstof ook. Inmiddels is LNG als brandstof dezelfde prijs of zelfs goedkoper dan de scheepsbrandstof, de laagzwavelige scheepsbrandstof die we sinds 1 januari moeten kopen.
Ja, u had het net over de Holy Grail. Dat is dus voor veel mensen niet LNG. Ziet u dan toch nog op weg naar die Holy Grail LNG als een tussenoplossing of niet? En hoe lang kun je daar dan mee vooruit?
Nou ja, je bouwt een schip voor 25, 30 jaar. Hè, dus je moet er echt wel vooruit kijken. Ja, wij zien de komende 20, 30, 40 jaar waterstof nog niet als een oplossing. Waterstof maken is ingewikkeld. Waterstof vervoeren is buitengewoon ingewikkeld. Dus wij zijn natuurlijk een gastankerrederij, dus we hebben natuurlijk al gekeken van, gaan wij straks schepen bouwen die waterstof gaan vervoeren? Nou, misschien dat er een project gaat starten binnenkort, maar het zijn wel ingewikkelde schepen. En hele dure schepen en heel veel staal wat je aan het vervoeren bent om dat waterstof te kunnen bergen. Dus best ingewikkeld.
Je hebt destijds bewust een keuze gemaakt, hè, om LNG te vervoeren. Waarom? Wat waren destijds je overwegingen? Want het was toen nog helemaal niet in zwang.
Nee, wij zijn hier al meer dan 10 jaar mee bezig. Het was voor ons, wij doen twee dingen. Hè. Dus LNG als brandstof voor de scheepvaart. En het andere is gas to power. Dat we zien dat gas voor elektriciteitsopwekking in heel veel regio's in de wereld een hele goede oplossing is. Naast wind en zon heb je aan gasturbines voor de elektriciteit een hele goede oplossing.
Heb je daar voorbeelden van?
Nou, wij doen nu al een jaar of 3 in Jamaica, brengen we daar LNG naartoe. Daar was de elektriciteitscentrale draaide op dieselgeneratoren. Nou, dieselgeneratoren kun je voorstellen, dat is een dure operatie. Dat is heel vervuilend. En de elektriciteitsprijs op die eilanden was hoog. Die eilanden hebben ook wind en zon. Maar zoals je weet, in de Caribbean gaat om 6 uur, wordt in één klap donker. Dus de zonnepanelen heb je niks meer aan. De wind gaat liggen. Maar de lampen, de airco's, alles gaat aan. Dus de combinatie om dan zon, wind en gascentrales te hebben voor de elektriciteitsvoorziening is een hele goeie. Nou, en dat is echt een heel groot succes. We zijn nu bezig om de tweede centrale aan te sluiten op aardgas. Je ziet dat het ziekenhuis die zijn eigen elektriciteitsvoorziening heeft in Jamaica, die draait nu op aardgas. Red Stripe, het biermerk, draait nu op aardgas. En we zijn hopelijk dit kwartaal zullen we Puerto Rico, een ander eiland in de Caribbean, ook aansluiten op aardgas.
Nou, en dat zijn hele mooie. Dat is duidelijk. Ja. U kunt ook verschillende projecten noemen die tot een succes geworden zijn. U kunt uw eigen bedrijf natuurlijk noemen als een succes. U bent havenman van het jaar. Maar u had het net ook over de levensduur van die schepen. 25 jaar.
Ja.
Dus de beslissing die je dan neemt, die is van levensbelang. Dat gaat over eigenlijk meerdere generaties bijna. En tegelijkertijd lezen die mensen ook de krant of ze luisteren de radio, kijken televisie. Die zien ontwikkelingen, die gaan heel snel. Op basis waarvan moet je dan een beslissing nemen?
Nou, ik denk dat wij in Nederland zijn zo ontzettend negatief over aardgas, maar de rest van de wereld niet. Dus ik denk, een scheepvaart is een mondiale business. Wij varen overal. Dus ik zie juist voor LNG als brandstof voor scheepvaart een langere toekomst dan 10, 20 jaar.
Maar met hoeveel zekerheid durft u nu iets te zeggen over 2045? Ja, want daar gaat het om.
Niemand kan iets zeggen over de zekerheid van de energietransitie.
Maar je moet wel nu de beslissing nemen.
Ja, nou ja, dit is, kijk, ik denk dan van.
Waar ben je mee bezig, Jan, in gedachten?
Nou ja, ik denk dus dat je, als je kijkt naar wat er beschikbaar is, dan is LNG zal nog de komende 30, 40, 50 jaar absoluut beschikbaar zijn. Nou, en dat is een betere oplossing dan stookolie, wat de scheepvaart gebruikt. Dus kan je zeggen, ja, ik ga wachten op waterstof, maar dan zijn we nog 10, 20 jaar mee aan het wachten. Wij zijn niet zo van het wachten, wij willen liever het gewoon doen.
Maar als over 10 jaar, hè, om uit te gaan van de meest optimistische scenario's, als dan waterstof een serieuze optie is en je zit met een schip dat eigenlijk nog 15 jaar verder moet, wat dan?
Ja, maar ik geloof dus niet dat over 10 jaar waterstof is. Maar
al die cruiseschepen dan, die nu worden gebouwd, die op LNG gevaar, dat is toch een prachtig voorbeeld. Verschikbaar je ook nu voor een paar jaar. Dus dat is natuurlijk een markt die eigenlijk aan het begin is.
Ja, wij zijn de
eerste. En het verkopen is duurzaam ook.
Ja, wij zijn de eerste geweest die dus voor cruiseschepen hebben bevoorraad van LNG als brandstof. Er zijn nu 20 cruiseschepen in aanbouw die LNG als brandstof gaan gebruiken. Er waren er nu 2 die wij dus bevoorraden van LNG. En het aardige daarvan is dat de klant aan boord, de passagier, die ervaart ook een veel fijner schip. Want er komt in plaats van een zwarte pluim uit die schoorsteen, komt er gewoon een wit rookwalmpje. Geen roet aan dek, wat een probleem is.
Je hebt geen schaamte meer. Paarschaamte.
Nee, precies.
Nou, belangrijk.
Nee. En, ook de klant is bereid om er meer voor te betalen.
Ik wil nog even naar wat u net... in een tussenzin even noemde, namelijk de zwavelnorm per 1 januari. Daar heeft de internationale scheepvaartorganisatie het een en ander over gezegd. Eigenlijk niet gezegd, het is gewoon een oekase. De norm is bijgesteld van 3,5 naar 0,5%. Mm-hmm. Wat gaat dat betekenen voor de boost wellicht van LNG?
Nou, die zwavelnorm is natuurlijk een hele goede. Hè? Dus we gaan inderdaad naar 0,5% zwavel. Dus laag zwavelige brandstof. Dus dat is een hele goede stap voor het milieu. Wat je ziet is dat de brandstof voor de scheepvaart daardoor wel duurder wordt.
Heel veel duurder.
Ja, en ik denk dus dat dat is positief voor LNG. Want nogmaals, wat ik eerder zei, de LNG-prijs is niet zo heel veel duurder geworden. Dus LNG is prijstechnisch gezien aantrekkelijk. Ten opzichte van de brandstof die...
Maar dan moet u me toch even uitleggen. Want er is een Nederlandse redersvereniging, die heeft hier ook op gereageerd, de veranderingen. Die zeggen trouwens dat de kosten met tientallen procenten kunnen toenemen. Dat is dus aanzienlijk. Maar zij zeggen dat de meeste rederijen zullen kiezen voor schonere stookolie en niet zozeer voor LNG.
Nou ja, voor bestaande schepen is het ook lastig om het om te bouwen. Dus schepen gaan 25 jaar mee, dus er vaart nog een hele grote vloot rond. En die moet gewoon die laagzwavelige brandstof gaan gebruiken.
Die kunnen niet kiezen voor
die kunnen niet. Dat is echt heel lastig om die investering te doen. Maar de nieuwe schepen, dus je ziet dat heel veel nieuwe orders die geplaatst worden, dat daar wordt gekozen voor dual fuel motoren. Dus motoren die zowel gas kunnen gebruiken als olie.
En dan de consequenties, die tientallen procenten aan extra kosten. Of bent u niet zo pessimistisch?
Ja, kijk, ik bedoel, nogmaals, die kosten moeten gewoon betaald worden. Dus de eindgebruiker zal op een gegeven moment dit wel gaan betalen.
Dus u gaat het doorrekenen? De sector kan het doorrekenen?
De sector zou dit moeten doorrekenen. Kijk, op een containerschip waar 20.000 containers staan, waar een paar Nike-schoenen in een container zitten, waar nog 20.000 andere schoenen in die ene container zitten.
Ja, 20 cent begreep ik, hè?
Is het nog niet eens, 20 cent high niet. Ik denk dat het nog vele malen minder is. Maar ik geloof heilig dat zeker onze jonge generatie, als die Nike-schoen die uit China komt, op een containerschip hier naartoe komt, wat schoon op LNG-vaart, dus een schoon schip is, dat die schoen eerder verkocht wordt dan de schoen die op een vuile manier is vervoerd.
Ik wil graag u nu 3 dilemma's voorleggen. U moet kiezen, achteraf mag u nuanceren. Europese belasting op scheepsbrandstof, dat is een goed idee, of een scheepstaks alleen in Europa, dat is de doodsteek voor de sector.
Ja, alleen in Europa is een doodsteek.
Piraterij, dat is een enorm onderschat probleem. Of er is voldoende aandacht van de internationale gemeenschap voor de problemen rondom piraterij?
Onderschat probleem.
In de toekomst zijn schepen zelfvarend, of er blijft altijd nog wel een schipper nodig achter het roer?
Minder mensen aan boord, er blijft altijd wel iemand, een paar mensen aan boord.
Laten we bovenaan beginnen bij het eerste dilemma. Dat komt natuurlijk voort uit het feit dat de Europese Commissie de Green Deal heeft gepresenteerd. Ja. Met, zoals dat ook in analyses voorbij kwam, de transportsector ernstig op de korrel. Onder andere met een invoering van een belasting op scheepsbrandstof. Omdat de Europese Commissie ambitieus is. Zegt, we moeten echt nu werk gaan maken. Ja. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Snapt u dat deze commissie met dat voorstel komt?
Ja, ik snap het zeker, maar je moet het mondiaal regelen. Kijk, het is voor de scheepvaart heel makkelijk om ergens anders je brandstof in te nemen. Het is hetzelfde als je bij de grens woont van Duitsland of België en de brandstof is bij de benzinepomp in Duitsland goedkoper dan Nederland, dan ga je in Duitsland tanken.
Is het net zo makkelijk?
En het is voor de scheepvaart echt ook relatief eenvoudig om dan buiten Europa je brandstof in te nemen. Dat lukt niet voor 100% natuurlijk. Maar je zet als Europa jezelf wel een beetje buitenspel. Je moet dit mondiaal regelen. En dat kan ook, hè. Die 0,5% zwavel, wat we nu dus mondiaal hebben ingevoerd per 1 januari. Dat is dus ook gelukt. Dus waarom zou dit nou niet lukken?
Nou, omdat het Europees gezien al heel erg moeilijk is om tot een coherent plan te komen vanwege verschillende belangen. En ik denk dat als je dat nog weer continentoverstijgend gaat doen, dat het er niet eenvoudiger op wordt.
Klopt, maar ja, makkelijk is het natuurlijk niet. Maar je moet het wel doen.
Is er een lobby gaande dan tegen dit besluit?
De Europese Redersvereniging is hierop tegen om dat Europees te regelen. Dat klopt. We zijn niet tegen zo'n belasting, hè? Zo'n levy op brandstof. Ik denk, wij zijn er groot voorstander van. En als je die belasting dan weer gebruikt om dat geld weer gebruikt om te innoveren in de scheepvaart, is dat denk ik heel positief. Maar nogmaals, je moet het wel mondiaal regelen. Dit is een business die is mondiaal. Wij varen over heel de wereld.
De Europese Commissie komt tot het standpunt dat transport de afgelopen jaren eigenlijk te goedkoop is. En dat komt onder andere door een uitzonderingspositie wat betreft belasting, maar ook omtrent de handel in de emissierechten. Bent u het daar wel mee eens dat transport eigenlijk duurder moet worden om het goed te kunnen regelen, ook met het oog op de toekomst.
Ja, ik ben het daar in zijn algemeen wel over eens, ja. Ja.
En wat zullen daar dan de transport zijn? Dan moet het gewoon wereldwijd.
Het geldt voor, luchtvaart, het geldt voor vrachtwagens, het geldt voor scheepvaart. Ik denk dat voor alle transport. We vervoeren ontzettend veel met elkaar. En we betalen er heel weinig voor.
En wat zijn de gevolgen voor de wereldhandel, voor waar we deze uitzending mee begonnen? De wereldeconomie, als handel duurder wordt, om verklaarbare redenen. Maar stort het dan in? Gaan we er iets van merken? Gaat de sector er iets van merken?
Dat zijn natuurlijk allemaal hele grote vragen.
Ja, maar je bent de havenman van het jaar. ik probeer het eens.
Nee, ja, ik weet niet wat voor gevolgen dat hebben. Je ziet nu ook al bewegingen dat productie toch weer verdwijnt uit China en naar Europa of naar Amerika gaat. Dus dat soort bewegingen zijn toch al gaande. Aan de andere kant, als je ziet, wij zijn nu bezig met een project in Australië. Daar gaat ijzererts van Australië naar China. Daar zijn we bezig om die schepen om te gaan zetten naar LNG. Dan gaan wij het LNG aanleveren. Maar maar ijzererts komt uit Australië, dat gaat niet meer weg. Ik bedoel, dat is niet genoeg voorhanden in China, dus dat zal blijven. Maar dat moet je op een schone manier gaan doen.
Maar ik las ook ergens dat in de informatie dat jullie als reders zelf een soort pamflet of iets aan het maken zijn, hè, om het duurzamer te maken.
Nou, ik ben een paar jaar geleden heb ik me wel sterk gemaakt in de racevereniging om inderdaad voor in ieder geval de Nederlandse reders een pamflet te maken. Zeggen, nou, wat is onze target nou? Hè? Dus in 2050 50% reductie ten opzichte van 2008. Goed, je ziet dat onze sector daar best wel wat huiverig voor is, maar dat begint wel te kantelen, gelukkig.
Ja, want die internationale organisatie die komt ook met een plan waar volgens mij 5 miljard in omgaat om ervoor te zorgen dat de sector schoner wordt. Er moet dan door alle landen zelf iets van worden bijgedragen. $5 miljoen begreep ik vanuit Nederland. Lijkt dan mee te vallen volgens mij om het voor elkaar te krijgen. Maar daar is ook de analyse. We hebben de afgelopen jaren misschien zelfs wel te weinig gedaan. Het wordt echt tijd dat we zelf stappen zetten.
Ja, ik vind dat we onze sector een beetje tekort doen als we zeggen we hebben te weinig gedaan. Ik denk dat de scheepvaart al jarenlang bezig is om schepen te bouwen die energiezuiniger zijn en daarmee minder CO2 uitstoten. Hè. Dat kan je met schonere motoren, efficiëntere motoren doen, maar ook door bijvoorbeeld het hulontwerp. We hebben natuurlijk de Delft Universiteit is toonaangevend in dit gebied. Van hoe kunnen we nou een schip ontwerpen wat veel efficiënter kan varen? En dat kan dus door een beter hulontwerp, hè? Dus de romp van het schip beter te ontwerpen. Nou, daar zijn we al jaren mee bezig. Dus die industrie. We brengen het misschien niet goed naar buiten.
Het is niet iets wat ik zelf verzonnen heb.
Nee, precies. Maar
tegenwoordig van de branche.
Nee, precies. Maar we zijn echt wel bezig om efficiënter en schoner te varen.
Zal ik u zeggen wat ik het mooiste vond? Ik heb wat rapporten voorbij zien komen in de aanloop naar dit gesprek. Het makkelijkste, de simpelste manier om de uitstoot te verminderen: langzamer varen.
Ja, daar geloof ik niet in.
Oh.
Nee, want als je langzamer gaat varen, heb je meer schepen nodig.
Kunt u dat uitleggen?
Nou ja, je moet nog steeds dezelfde hoeveelheid vervoeren. Hè? Dus ja, dan als je langzamer gaat varen, heb je meer schepen nodig.
Okay, dus de sommetjes waaruit het dat wel, 20% zou schelen.
Het helpt wel, want die laatste paar knopen kosten ook het meeste energie. Hè? Dus net als met een auto, als je langzamer rijdt, dan verbruik je natuurlijk wel wat minder. Maar aan de andere kant brengt het wel wat meer schepen in de markt. Wat natuurlijk wel weer goed is voor de reders. Dus dat is wel een aantrekkelijke optie. Maar ik weet niet of het de milieu nou zo echt zo helpt.
We hebben u uitgenodigd en u zei ik kom graag. Maar dan wil ik wel iets vertellen over een probleem dat in de Nederlandse media onderschat wordt. Namelijk piraterij. Waarom moet u dat kwijt?
Heb je er zelf ook mee te maken gehad?
Recent met kerst. Gelukkig is de Nederlandse overheid nu wel zover. Het is nu eindelijk door de Eerste Kamer. Ja, klinkt een beetje negatief, maar het is eindelijk door de Eerste Kamer dat de Nederlandse vlaggenschepen ook met private bewaking mogen rondvaren. Maar wat je nu de afgelopen weken weer ziet, en dat wordt er gewoon niet opgepikt door de pers, wel door de internationale scheepvaartpers. Maar in West-Afrika is nu net een paar dagen geleden weer een schip overvallen. Er zijn de bewakers, 4 bewakers doodgeschoten, is de bemanning van boord gehaald en gegijzeld. Permanent zijn er zo tientallen, zo niet honderdtallen zeevarenden worden er gegijzeld in de wereld.
Wat is de impact daarvan op jouw business dan?
Nou, we hadden een schip net voor de kerst in West-Afrika. Die zou naar Nigeria moeten. En het voorval wat ik net vertelde gebeurde in Nigeria. En dan krijgt zo'n schip natuurlijk ook alle bewaking en een gunboot en noem maar op. Hè. Maar het is enorm intimiderend voor de bemanning. En de piratenactiviteit werd zo hoog dat we uiteindelijk ook besloten hebben dat het schip er niet naartoe is gegaan. Maar de stress die op die bemanning dan is. En Wat ik een beetje, wat mij dwars zit, is dat de wereld geen aandacht heeft voor die tientallen gegijzelde ervarenden.
Denk je?
Ja, ik weet niet. Dus kijk, als er een vliegtuig wordt gekaapt, dan is dat breaking news. Maar dit is toch wel. Somalië is nu minder, hè? Dus de wet die wij nu hebben aangenomen in Nederland is vooral in het gebied in Somalië. Maar je ziet dat het verplaatst. Je ziet nu West-Afrika heel actief.
Nou, wie gaat er eigenlijk uiteindelijk over de vraag waar een schip wel of niet naartoe gaat? Want het kan op voorhand al onverstandig zijn om bijvoorbeeld af te reizen naar Nigeria.
Ja.
Dan kunt u zeggen, nou zou ik niet doen. Dan is er een klant die zegt, nou maar ik wil er toch heen, want het is belangrijk.
Ja, de klant wil het altijd, hè? Uiteindelijk is de kapitein, dat is wel mooi, heel oud zeerecht natuurlijk. De kapitein, uiteindelijk als de kapitein nee zegt, dan gaat hij niet.
Dat is net als in de luchtvaart eigenlijk.
Dat is wel mooi.
En u zegt de publieke aandacht voor dit probleem, dat is eigenlijk marginaal te noemen, veel te weinig. Is de politieke aandacht wel voldoende? Gaat bijvoorbeeld die wet ver genoeg?
Nou ja, kijk, die wet is nu doorheen. Daar heeft Nederland geloof ik wel 10 jaar over gedebatteerd. Als een van de weinige landen in Europa ook om met private beveiliging rond te varen. Goed, die wet is nu doorheen. Het is alleen, volgens mij, als ik het goed heb, alleen maar geregeld voor de regio Somalië. Maar niet West-Afrika.
Dus wat u betreft meteen uitbreiden, want die problemen verplaatsen.
Ja, we moeten niet zo'n aparte rol nemen als Nederland. We moeten gewoon, wat dat betreft, veel meer dan ben ik dan wel weer heel Europees. Dat ik zeg van, ja, weet je, regel dat nou gewoon. Hè, als het in Denemarken, Duitsland wel mag, waarom mag het dan in Nederland niet?
Is het makkelijk om dat mandaat of die rijkwijde van die wet makkelijk uit te breiden en te zeggen, het geldt nu ook voor een andere regio, want die problemen zijn daar?
Lijkt me wel.
Dat lijkt me ook.
Ja, lijkt me moeilijk. Even.
Maar, omdat over de vorige wet kennelijk 10 jaar is gedebatteerd, is het misschien ook niet makkelijk om hem aan te passen.
Ja.
Maar mis je daar ook business? Is dat ook? Of moet je omvaren? Hoe werkt dat?
Nou, in het verleden hebben we natuurlijk wel moeten omvaren. Hè. Toen natuurlijk in het Midden-Oosten het zo actief was, is dat wel gebeurd. Nu is die regio wat rustiger geworden. Maar nu is het dus weer heel erg aan de gang in West-Afrika. Maar het gaat mij vooral ook om dus ervarende die weet je, dan gegijzeld wordt. En dat
eigen mensen.
Alsof het een minder persoon is. Hè. Het komt in de, nogmaals, als een vliegtuig wordt gekaapt, dan.
Misschien dat er meer in zitten, misschien in een vliegtuig.
Ja, goed. Nogmaals, tientallen tot honderden mensen zitten vast.
Ja.
Nog één korte laatste vraag, maar wel een belangrijke. Wat was de belangrijkste beslissing in uw carrière? Dat is de eerste vraag aan de eerste gast in dit programma. Wat was nou echt een kantelpunt?
Nou ja, wat een heel belangrijke keuze voor het bedrijf is geweest, en voor mij in het bedrijf ook, is om het bedrijf echt te focussen op de gastankervaart. Wij waren een ouderwetse Rotterdamse rederij die overal in zat met allerlei verschillende activiteiten. Agenturenbusiness, expeditiebusiness. We zaten een klein beetje in gas, we zaten een klein beetje in koelschepen. Maar dat we begin jaren 90 de keuze hebben gemaakt, we gaan ons helemaal focussen op één business en daar gaan we heel, heel goed in worden. Ja, dat is gelukt. En dat is gewoon een hele belangrijke beslissing geweest.
Ja, met een titel als gevolg vanaf maandag.
Dat is mooi, ja.
Havenman van het jaar. Jan Volkier, de CEO van rederij Anthony Veder. Dank voor uw komst.
Dank je wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Vlees, daar kijken we vandaag de dag anders tegenaan dan 100 jaar geleden. Nice to meet, de oudste horecaslagerij van Nederland, bestaat al 126 jaar, weet er alles van. En helaas, ondanks die vergevorderde leeftijd, mogen ze zich niet koninklijk noemen. Er ging iets mis in de papieren, daardoor misten ze het jubileumjaar. Michael Pauw is hier, eigenaar van Nice to meet, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, zo meteen meer over de toekomst van het bedrijf, want het ziet er ongetwijfeld goed uit. Maar wat ging er dan mis?
Ja, kijk, wij dachten altijd dat we in 1894 opgericht waren. En dat hadden we ook op onze busjes en op briefpapier staan. Maar de familie Pauw, zeg maar, is de tweede familie die het bedrijf in handen heeft. Daarvoor is het 3 generaties van de familie De Bruin geweest. En daar is natuurlijk niet veel contact meer mee. Dus toen wij gingen vragen van wat is er nodig om koninklijk te worden, werden we verwezen naar de loket in Almere waar we gevestigd zijn. En dan krijg je een keurig lijstje mee wat je moet doorlopen. En dan moet je van onbesproken gedrag zijn. Maar uiteindelijk moet je ook aantonen wanneer ben je opgericht. Wij zeggen 1894, ja, maar dat moet u dan wel even aantonen aan de hand van foto's en dergelijke. Dus wij, ja, foto's 1894. Dus toen zijn we eerst naar de KVK gegaan. Die bestond toen nog niet. Toen zijn we naar gemeente Amsterdam gegaan. Die heeft geen papieren meer. Die stuurt dat namelijk door naar het provinciaal archief in Haarlem. En na twee bezoekjes daar, bij hele aardige mensen overigens, kwam het voorschijn dat we niet in 1894, maar 1893 waren opgericht. Wij dachten in eerste instantie, nou, dat is in ieder geval 125 jaar. Maar nee, zo werkt het niet. Er is een vast en strak protocol. En we waren een jaar te laat, dus we kunnen pas over 24 jaar kunnen we wederom een kans maken.
Wow.
Ja, de manier waarop u erover praat verraadt dat het al een tijdje achter u ligt. Maar wat dacht u op dat moment?
Toen het gebeurde, toen heb ik wel eventjes gevloekt. Maar aan de andere kant, weet je, het is natuurlijk niet het eind van de dag waar het om gaat wat we doen. Maar het is zo mooi geweest voor al die mensen die jarenlang voor dit bedrijf zich ingezet hebben. Die 3-4 generaties. En we hadden het graag gehad. Ik had het zelf ook natuurlijk wel een beetje een kroon op het werk gevonden.
Nou,
van
ook het ook in
maar je hebt niet gelijk de levering stopgezet aan het Koninklijk Huis. Want ik ongetwijfeld dat u daar ook aan levert.
Nee, ja, ik heb dat zeker niet gedaan. Maar daar gaat het ook niet om. Weet je. Het Koninklijke Huis is heel stringent erin. Hè. Daar mag je gewoon niet over praten. Dus dat doe ik ook niet.
U bedoelt, u mag niet zeggen dat u daaraan levert?
Ik zeg niet dat ik daar.
We moeten het een beetje van de webcam hebben op dit moment. Nee, over dat predicaat koninklijk. Ja, de vraag is ook wat dat dan oplevert. U zegt het is in ieder geval mooi voor de medewerkers. Want die zien toch dat het bedrijf iets voor. Maar u heeft ook al gezegd in een andere reactie. Ja, je kunt er ook niet van eten.
Precies. En daarom zijn de dingen die wij gewoon dagelijks doen. En ons grote doel is altijd, bij Nice to Meet moeten de klanten, de gasten van onze klanten, die moeten genieten als ze vlees eten. En dat is ons grote doel. En daar bouwen we eigenlijk alles omheen.
Hoe gaat het met dat vlees eten? Bij de meeste mensen. Want ik verbaasde me eerlijk gezegd.
Goed,
maar ik las uit de laatste cijfers dat de vleesconsumptie in Nederland is toegenomen. Hangt er een beetje vanaf wie het meet en hoe het gemeten wordt. Maar dat verbaasde me eerlijk gezegd. Omdat ook in dit programma, weemelt het van de start-ups die zeggen, nou, wij hebben nu het alternatief. En we kennen natuurlijk allemaal de beursgang van Beyond Meat uit Amerika. Heel veel aandacht voor geweest. Ook in de Nederlandse supermarkt inmiddels te vinden.
Het kweekvlees.
Daar moeten we nog eventjes over nadenken. Hè? Of dat, wanneer dat dan gaat komen, zit volgens mij nog in een soort sluis. Maar hoe beïnvloedt dat uw eigen bedrijf?
Nou ja, kijk, ik denk dat ons grote doel, hè, en wat de rode draad is van Nice to Meet in 125 jaar, is altijd geweest kwaliteitsvlees.
Ik dacht 126 jaar.
En 126 jaar is kwaliteitsvlees. En ik denk als wij dat als grote doel voor ogen houden, dat mensen de grotendeels vlees eten omdat ze willen genieten en omdat het heel erg lekker is. En als mensen af en toe een andere keuze maken, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Want weet je, wij eten zelf, we hebben thuis zelfs Vega Wednesday. Dus dan eten wij vegetarisch.
Dus ik ben blij dat het weer donderdag is.
Ik ben blij dat het weer donderdag is. Nou, kijk.
Waarom doe je dat?
Ja, wij doen dat gewoon omdat we het ook thuis willen wij gewoon gevarieerd eten. En dat is gewoon goed. En dat hoeft niet elke dag vlees te zijn. Dus wat dat betreft vind ik het ook niet nodig. Maar
merkt u dat het ook invloed heeft op hoeveel vlees u verkoopt, die discussie? Of is die discussie iets voor een, voor mijn part, de elitaire bovenlaag die hier heel erg mee bezig is en blijven de meeste mensen gewoon vlees eten?
Nee. Ik denk zeker, wij zien zeker wel dat de hoger opgeleide mensen, dat de zakenmensen, iedereen is toch bezig met bewuster eten van vlees. Maar ja, daarin merken wij dus inderdaad wel dat de groei die er geweest is de afgelopen jaren zeker iets terugloopt. Maar aan de andere kant zijn wij ook de oplossing. Want als je vlees wil eten, dan wil je juist lekker vlees eten. Dan wil je iets weten van de herkomst, dan wil je weten waar het vandaan komt. En daar is het eigenlijk misgegaan in onze industrie. Is dat er eigenlijk veel te anoniem vlees geleverd is altijd. Terwijl dat je over vlees kan je net zoveel vertellen als over een fles wijn.
Ja, wat vertelt u er dan over?
Nou ja, wij vertellen over welk ras is het, waar komt hij vandaan, de herkomst. Waar heeft hij gelopen, heeft hij gras gegeten, heeft hij mais gegeten. Zandgrond, weet je.
Maar dat vertelt u aan de top van de horeca. Dat kunt u toch niet vertellen aan de Jumbo of de Albert Heijn?
Ja, maar dat is ook mijn taak niet helaas.
Nee,
wij zijn dus de leverancier die waar het wel begint. Hè. Dus ik neem aan, en dat zie je dus nu ook, hè, dat bedrijven die dus juist gericht zijn op het leveren van de supermarkten steeds meer eigenlijk ons een beetje naapen wat wij al jaren doen.
Wat goed is, denk ik dan.
Ik ben daar zeer positief over.
En wat eet u eigenlijk op Veggie Wednesday?
Bij voorkeur geen vegetarische kip. Hè? Maar ik eet het liefst gewoon gewokte groenten.
Daar ben ik ook een beetje vies bij.
Ja, nou ja, dat is ook een beetje het probleem. Hè. We zitten pas in de eerste fase van vegetarische producten die op kip moeten lijken of op een varken moeten lijken. En de kwaliteit daarvan die kan nog veel beter. En ik denk dat het daar ook naartoe gaat. Daar moet nog een hele slag in gemaakt worden. Want wij hebben in ons bedrijf bijvoorbeeld 5 maanden lang hebben we elke vrijdag hebben we vegetarische producten geproefd. Omdat wij het natuurlijk als bedrijf ook in ons assortiment hebben. Maar om iets echt lekkers te vinden, heeft dat echt wel geduurd.
En ligt daar ook uw innovatie dan, uw volgende slag?
Nee, maar wel dat wij het niet uit de weg gaan. Ik denk uiteindelijk dat innovatie betekent bij ons dat wij altijd op het gebied van vlees, hè, want dat is natuurlijk toch de rode lijn, moeten zorgen dat er weer nieuwe producten zijn, lekkere producten zijn, mooie producenten zijn die producten maken. Maar er is ook vraag naar vegaproducten. En ja, als je dat dan wil, dan gaan wij ze wel op zoek naar de lekkerste daarin.
Maar zijn dat dan de vegaproducten die u op Vegetable Wednesday wel zelf laat staan?
Jawel, we nemen best wel eens een red carrot burger van Spark mee naar huis en die is echt best wel lekker eigenlijk. Ja.
Maar, dus, maar de mensen die zeggen, nou, het grote gat tussen de alternatieven en het vlees is wel gedicht, hè, dat wordt zo af en toe geroepen, dan zegt u nee.
Nee, kijk, ik ben eigenlijk, als je vegetarisch wil eten, dan ben ik meer van gewokte groenten, lekkere champignons, een klein beetje Thais of Aziatisch smaakje erbij. Ja, dat is toch hartstikke lekker.
Ja, je dan moet niet doen alsof het vlees is. Hè?
Maar doet het u niet zeer zo'n vega-burger te zien, terwijl u het prachtigste Japanse wagyu-vlees heeft, dat u denkt, oh,
nou, kijk, ik ben
mijn maag keert om.
Nee, ik ben alleen teleurgesteld als het vega echt niet smakelijk is. Dan vind ik het jammer. En als het smakelijk is, heb ik er echt geen probleem mee. Ik weet, vertrouwen erin, dat als wij dat in de toekomst zo blijven doen, zoals we dit al jaren doen, dus focus op kwaliteit, goede producten, eerlijke producten maken, die lekker smaken, weet je, dat mensen echt wel vlees blijven eten en dat ze dan bij ons terecht kunnen en tegenwoordig.
En waarom levert u nog niet aan de betere supermarkt in Nederland? Dat vind ik zo jammer.
Petronel moet even uit de kast komen als, als carnivoor.
Nou ja,
want dat is toch zo?
Ik ben een enorme carnivoor. Ja,
kijk, wij hebben ons nooit echt gericht op de retail. En ik vraag me ook af of we dat zouden moeten doen. Maar markt, bijvoorbeeld met een Q, hebben wij tijdelang onze eigen gefokte koeien van Piet van den Berg, de Maas, Rijn en IJsselrunderen, hebben we zeker een jaar of 8 hebben we die geleverd.
Maar ik zit een beetje te loeren op dat Japanse vlees. Hè? Dat is echt
nou ja, mijn favoriet. Dan kun je beter naar ons webshop gaan. En ik weet niet of ik reclame mag maken, maar nicegonitio.nl.
Maar het is al gebeurd. Ik wilde heel streng optreden, maar het is niet gelukt.
Nee, maar daar gaat het ons wel om. Wij willen graag, weet je, dat ons vlees ook te krijgen is voor iedereen en wanneer die dat wil. En daar zijn deze tijd is er natuurlijk ook van. En daar moet Nice to Me dus wel in mee. Dat ook de consument dat via een webshop kan kopen.
Maar welke consument is dat? Is dat de consument die wat meer te besteden heeft? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Er wordt natuurlijk wel.
Het gaat om of jij bereid bent om meer van je geld uit te geven aan eten.
Ja, waardoor je minder geld overhoudt voor andere dingen. Die
ja, dus
zijn.
Iets minder geld overhoudt dat is met alles voor vakantie of iets dergelijks. Maar goed eten is een bewuste keuze en heeft niet direct te maken met wat je verdient. En ik durfde zelf dat geld en smaak niets met elkaar te maken hebben.
We moeten, het is al heel eventjes voorbij gekomen, maar toch nog eventjes naar de verdere toekomst. Kweekvlees, hè, want u zegt, nou, die burgers die er op dit moment op de markt zijn. Ja, iedereen hier in de studio gaat er ook een beetje zuinigjes bij kijken, merk ik. Maar dat is het nog niet helemaal. Kan kweekvlees wel die concurrentie worden?
Ik heb het zelf nog niet gegeten. Hè, en ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig hoe kweekvlees vandaag zou smaken. Als je een soort vergelijking wil treffen, weet je, er is op dit moment eigenlijk een nieuwe trend. Hè, dat is wijn zonder alcohol.
Hè? Ik vraag me af bij wie die trend nou echt is aangeslagen.
Nee, zeker. Ook denk ik dat zie je. Maar ik ben erg nieuwsgierig hoe kweekvlees straks gaat smaken. Ja. En ook daarvoor geldt, weet je, als het uiteindelijk lekker wordt, ja, misschien is dat dan een extra toevoeging. Maar
u bouwt al een extra plekje in het assortiment voor kweekvlees, mocht het serieus worden.
Als kweekvlees lekker wordt, dan gaat Nice to Meat dat ook verkopen.
Laat ik het anders formuleren. Verkoopt u eerder kweekvlees of bent u eerder koninklijk?
Nee, ik ben eerder koninklijk.
Oké, nou dan hebben we. En wanneer is de volgende kans?
Dat is in 2042, heb ik al tegen mijn dochters gezegd.
Volgens 50 jaar.
Ja? 2042 en tegen die tijd verkoopt u nog geen kweekvlees. Dus daar heeft u dan toch ook niet hele hoge verwachtingen van?
Misschien wel, maar nee, ik ben er overtuigd dat kweekvlees er wel gaat komen. Het hangt eraf hoe lekker het is of wij het wel of niet gaan verkopen. Als het goed is, dan gaan we dat doen. En in 2042 dan is de eerste gelegenheid dat, dat wij weer dat predicaat aan kunnen vragen. Ik heb mijn dochters en of mijn neefjes al verteld van... jongens, dan moeten jullie er klaar voor zijn. Want of mijn broer en ik dan het bedrijf nog hebben, dat is niet helemaal zeker.
Het blijft wel een familiebedrijf. Dan toch nog eventjes naar de verre geschiedenis. Want je zei net, die familie De Bruin die is ook belangrijk geweest. Zeker in de oprichting. Heeft u nog contact gehad met die familie over... de kwestie van de oprichtingsdatum. Ja, het is nog even een boos berichtje gestuurd. Wat
nee,
is dit?
Nee. Wij spreken elkaar eigenlijk al jaren niet meer. Maar het is niet zo dat wij... wij hebben goede gevoelens over de familie De Bruin. En die hebben ons ook geholpen om de geschiedenis te vertellen... over die afgelopen 125 jaar. En dan vind ik het helemaal nog leuk dat oma De Bruin... dat die dus nu dik in de 80 is... dat die nog verhalen weet te vertellen over de oorlog en dergelijke. De familie De Bruin, dat die een van de weinige slagers waren... die open mochten zijn, dat ze inderdaad hun busjes aangevallen zijn... dat ze ook Joden in hun bedrijf verstopt hebben... en later zijn ze daar ook voor bedankt. Dus... Weet je, de Bruin heeft een geschiedenis. En ik denk, als die kwaliteit blijft en dat DNA zet zich voort... dat we dan zeker ook nog 125 jaar door kunnen blijven.
Allemaal naar de webshop, dan komt het vanzelf goed. Dank voor uw komst, Michael Pauw, eigenaar van Nice to Meet.
De Ondernemersdesk.
Jora Vision begon als klein oer-Hollands decorbedrijf... maar ontwerpt tegenwoordig wereldwijd attracties, dierentuinen en themaparken. Je zou ze kunnen kennen van een park als Wildlands... en ze werken mee aan Disneyland Parijs. Maar het nieuwste project is een groot sprookjespark... vlakbij het Russische Sint-Petersburg. Daarom praten we in de Ondernemersdesk kansen en risico's... over zaken doen in Rusland en de inzichten komen van Lotte Elbrink. Allereerst, hoe kom je dan als Nederlands bedrijf... bij een Russisch sprookjespark?
Ja, dat is eigenlijk op verzoek van een Russische ondernemer. Zij liep al een tijdje rond met het idee voor een pretpark... gebaseerd op de sprookjes van Alexander Pushkin. Dat is de beroemdste dichter en schrijver die Rusland ooit heeft voortgebracht. En via via kwam ze terecht bij Jan Maarten de Raad... de directeur van oprichter van Eurovision.
We werken natuurlijk al vele jaren in het buitenland. En zo zijn we ook door een goede zakenrelatie geïntroduceerd... aan een zakenvrouw in Sint-Petersburg die al ruim 12 jaar bezig was... met het voorbereiden voor een park rondom Pushkin. En dat kwam slecht van de grond... omdat ze daar toch niet de kennis en ervaring hebben op ons vakgebied. Dus het was voor ons een heel leuk, waardevol project... om haar die kennis te geven en dat project verder vlot te trekken.
En voor mijn beeld, het gaat dan over dat project... wat moet ik me bij het park voorstellen?
Ja, in het park vind je onder andere een middeleeuws stadje... met een paleis en een haventje. En er zijn twee grote dark rides... waarbij je in een karretje langs allerlei scènes gaat. Er is een sprookjesbos en een zwanenmeer... want dat is dus een sprookje van Pushkin. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een kleine versie van de Efteling. En alleen is het dan wel indoor... want het is natuurlijk soms extreem koud in Sint-Petersburg.
Klinkt als een ambitieus plan ook van alles te beleven. Er zat een Russische zakenvrouw achter. Dat kwam niet van de grond. Waarom eigenlijk niet?
Ja, het bouwen van pretparken is in Rusland eigenlijk nog vrij onbekend terrein. En daardoor waren er een aantal zaken niet zo handig aangepakt.
Bijvoorbeeld in Sint-Petersburg zou je zeggen... nou, er komen dan heel veel toeristen wel op af. Nou, dat is in zijn algemeenheid bijvoorbeeld bij een themapark niet... in het geval, dat bouw je met name voor de lokale bevolking... Nou, met dat soort adviezen help je dan zo'n klant verder. Ja, en ook de opzet was van het gebouw was heel ingewikkeld gemaakt. Terwijl het gaat natuurlijk om de inhoud... en niet om de vormgeving van het gebouw. Nou, dat soort zaken pak je dan gelijk aan.
En dan gaat het hier alleen nog maar over hoe dat park eruit ziet. Maar Rusland zelf is ook niet het meest stabiele land. Wat merken ze daar bij Eurovision van?
Nou, soms wordt het geduld wel op de proef gesteld. Eurovision heeft al eens geprobeerd de eerdere projecten van de grond te krijgen. Maar dat verliep niet altijd soepel. Vooral financiering vinden blijkt lastig.
In Rusland is het investeringsklimaat natuurlijk een beetje instabiel, zou je kunnen zeggen, op lange termijn. En de ondernemers denken dan ook vaak op korte termijn investeringen... waar het geld weer snel terugkomt. En dat is bij een themapark meestal niet het geval. Dan heb je echt een lange adem nodig.
Ja, en er is bijvoorbeeld vanuit Europa een zwarte lijst met Russische ondernemers... waar westerse bedrijven geen zaken mee mogen doen. En daarnaast gaan de procedures in Rusland ook al trager dan in Nederland.
Sowieso de taal en de cultuur natuurlijk van de mensen waar je rekening mee moet houden. Wat wij wel hebben gemerkt is dat er enorm veel bureaucratie is in Rusland. Dus heel veel papierwerk, vergoedkeuringen. die je nodig hebt om zoiets van de grond te krijgen.
Dat klinkt een beetje als één keer maar nooit weer, of ligt het anders in dit geval?
Het ligt toch wat anders, want Jan Maarten ziet zeker wel kansen. Dit soort themaparken vind je dus nog niet zoveel in Rusland. Er zijn wel wat initiatieven, onder andere bij wintersportgebied Sochi en in Moskou. Maar dat zijn allemaal overheidsprojecten. En dit is eigenlijk het eerste project vanuit een particuliere ondernemer. De industrie staat dus echt nog wel in de kinderschoenen. En van Eurovision misschien ook nog wel een mooi opstapje naar nieuwe projecten.
In heel Centraal-Europa en in Rusland is onze branche nog niet erg ver ontwikkeld. Dus daar liggen nog voor ons enorm veel kansen. Gelukkig hebben we de laatste jaren daar echt wel goed op ingespeeld. Door mee te doen aan beurzen. En we zorgen gewoon dat we ook in die landen een keurig vertaalde website hebben enzovoorts. En daar liggen echt nog wel heel veel kansen in die contraien.
Niet onbelangrijk. Wanneer gaat dat park eigenlijk open?
Als alles mee zit, over 3 jaar.
Oh, maar goed, dat is dus inclusief de papierwinkel, de taalbarrières, alles. Dankjewel, Lotte Elbrink, en je hoorde ook Jan Maarten, de raadoprichter en CEO van Eurovision. Wil je nou meer horen uit de ondernemersdesk? Dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling. Zaken doen. Thomas van Zijl
en gelukkig ook iedere week Ben van den Burg met zijn blik op de wereld. Ja. Ben, je wil eventjes groots en grandioos aftrappen. De onderstroom, daar gaat het over.
Nou ja, Stef Bos zei ooit, het is de onderstroom die niemand ziet en die bepaalt de richting op elk gebied. En dan moet ik altijd aan... Mooi, hè?
Ja, zeker.
Ja, is mooi. Daar moet ik altijd aan denken. Weet je, de CES is nu die elektronica-beurs. En zie je heel veel gekte en allemaal gadgets. En is iedereen gek van. Want oh, wat kunnen we allemaal mooi. Maar het gaat natuurlijk om wat is onderliggend.
Ja, dat zeg je ook omdat jij niet zo dol bent op al die gadgets. Dat vergeet je gewoon weer.
Ja, die gadgets heb ik altijd. Ja, vergeet. Ik vind ze altijd. Nou, eerst die onderstroom. Wat ik. Dus ik heb gekeken naar 2015. Wat hadden we nu in 2015? Dat is mooi. Kijk je naar 2015. Nu 5 jaar later. Wat is het nu? En toen spraken ze heel groot naar de CES, jongens. Sling TV. Dat wordt echt het grootste wat er is. Sling TV, ooit ervan gehoord. Het is over de toptelevisie. Je hebt nu natuurlijk, weet je, Netflix groot geworden. Disney Plus is groot geworden. Sling TV heeft nu ongeveer 2,7 miljoen subscribers. Nou, in Amerika is het natuurlijk niks. Dus dat is dood. Dus over de top, de onderstroom. Dat je
maar over de toptelevisie, dat is wel gangbaar.
Precies,
geworden.
Dat is interessant, hè. Dus weer het specifieke Sling TV, die hebben het niet gered. Maar over de toptelevisie heeft het wel gered. Dus dat is dus die onderstroom. En dat vind ik vrij aardig. De tweede die is natuurlijk in 2015, dus die trends die blijven wel hetzelfde al die jaren. Het was virtual reality. En die is, hebben we natuurlijk heel vaak hierover gehad.
Ja, joh. Ik kan niet meer, Ben.
Ik ook niet. Maar ik had met echt 3-4 jaar, dacht ik, weet je, ik had een paar podcasten over gemaakt. Wat is de status? En dan zie je weer in business-to-business toepassingen hartstikke goed. Maar toen gaf ik de vriend van mijn dochter, die gaf ik met de kerst, gaf ik een voor €40 een virtual reality bril.
En zit er wel potentie in de relatie? Of was het eigenlijk meer
relatie
van, volgende kerst wil ik je niet meer zien.
Kapot. Nee, maar hij heeft een Samsung S7. Pff, wat een toestel, jongen. 4 jaar oud. Maar ja, student, weinig geld. Maar ik heb wel met mijn toestel dan. Heb ik dus die virtuality bril voor €40 dus. Liet hij mijn films zien. Die waren dus echt ongeveer het niveau. Gewoon met een bril, met mijn eigen telefoon. Dat het niveau is van 2012, toen je nog een Oculus Rift nodig had. Dus dacht ik, hey, daar zit langzaam. Het gaat altijd veel langzaam dan we dachten. Maar er zit best wel ontwikkeling in. Dus de onderstroom is, weet je wel, het gaat veel te langzaam.
Als je het over de onderstroom hebt, jij hebt toch ook gewoon met al die brillen rondgelopen en je hebt er misschien ook wel wat van gedacht en verwacht.
Ja, nee, maar het probleem natuurlijk van alles wat wij de hele dag met technologie hebben, is dat je uiteindelijk de uiting, dat is die bril. Weet je, dat is de uiting. Maar de onderstroom is van, gaan wij anders naar video kijken? Gaan wij anders entertainment beleven? Dat is die onderstroom. Bijvoorbeeld nu hadden ze bij de CES 2020, wil even terug gaan, hebben ze bijvoorbeeld een normale zonnebril. Weet je, en in die normale zonnebril kan je nu films kijken van YouTube en Netflix enzovoorts. Dus dan is die bril alweer anders. Want die,
maar het is niet een heel spannende conclusie of analyse om te zeggen, nou, we gaan anders kijken naar films of ons mediagedrag verandert. Dat is natuurlijk onherroepelijk zo.
Nee, maar dat is dus die onderstroom. Dat verandert dus wel. Alleen dat gaat altijd veel langzamer dan natuurlijk al die hype die nu rond CES weer wordt gemaakt.
Volgend jaar weer.
en volgt er weer.
En het jaar daarna ondernemers en die gaan daar kansen pakken. Die gaan kijken wat ze allemaal meemaken.
Ja, maar daarom moeten wij kijken wat er onderliggend is. En wat ik bijvoorbeeld dit jaar onwijs, en ik werd getriggerd, onwijs interessant vond. Ik werd getriggerd door dat Toyota, dat ze die stad gaan bouwen.
Ja, daar wil je toch niet wonen?
Nee.
Even voor de mensen die dat nog niet hebben meegekregen. Toyota
Woven heet die zit onder de Mount Fuji. Vind ik wel gaaf. Gaan ze een stad bouwen. 3000 mensen gaan erin wonen. En alles elektrisch met zonnecellen. Je wordt de hele dag gemeten. Ben je blij? En dan met face recognition.
Dan woon je wel in een slimme stad.
Woon je in een slimme stad met gezichtsherkenning. Ben je blij of niet? En ben je niet blij? Dan krijg je een billboard dat iemand heel vrolijk naar je lacht. En die vertelt een goede mop. En dan kom je thuis en de deur gaat vanzelf open. Want ze voelen dat je aankomt. En dan heb je, dan weten ze al, jij hebt heel veel trek in een stukje vlees. En dan wordt er al een stukje vlees, wordt een robot, gaat dat voor je maken. Nou, haha. Dus dat is die toekomstvisie die we allemaal in scenario's zien. Gaat Toyota nu bouwen? En toen dacht ik, de laatste, en dat vind ik ook weer een interessant onderstroom. De laatste 3-4 jaar zijn we onwijs bezig met de surveillance capitalism. Data is het model dat wij geld verdienen. En zoveel trends, zoveel producten die je nu ziet bij CES, is nog steeds alleen maar op data gericht. En dat het lijkt mij, dat is best wel heftig. Aan de andere kant, ja, toch vertellen? Ja. Aan de andere kant zijn alle grote bedrijven, die hebben nu allemaal, doen ze keynote speeches, ze zeggen allemaal privacy, 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 privacy. En de producten die ze uiteindelijk hebben, is alleen maar een inbreuk op je privacy. Ja, maar als je er niet goed mee omgaat.
Ideaal bediend als je in die slimme stad zou wonen. Toch nog even een gedachte-experiment. Jij woont daar.
Doe ik graag.
Ja, en dan kom je uit op wie jij eigenlijk bent en wat jouw behoeften zijn. Dan kom ik je tegen een opportunistische, dierlijk eiwit-minimalist.
Ja, dat ben ik. Ik heb een goed voornemen. Ik ben een opportunistische, dierlijk eiwit-minimalist. Dus dan weten ze al van, Ben, dat is voor jou beter of niet beter.
Toch maar daar gaan wonen dan. Nee, maar even serieus. Stel, je krijgt nu een aanbod, Ben.
Ja, direct.
Ja?
Ja. Kijk, want namelijk, je moet alles wat je denkt van dat schuurt, dat moet je juist doen. Want kijk, als het makkelijk is, als het frictieloos, wat de technologie altijd zegt, dan ken je het al. Je moet juist zoveel mogelijk frictie. Dus nu moeten mensen de raarste apps downloaden, alle rare dingen proberen, want dat voelt niet lekker, dat is niet lekker. En dan train je je hersens beter en dan word je een, nou ja, wat er dan gebeurt, weet ik ook
niet. Ga daar wonen, bel gewoon in via de Lucie-app.
Ik zou dat heel graag willen.
Conclusie?
Geloof niet alles wat je ziet, hoort of voelt, want denk aan die onderstroom. Dus het moet juist wel frictie opleveren.
Stef Bos krijgt een vaste plek in ons leven.
Stef Bos is top.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Goed dat je luistert naar het Boardroom Panel op BNR. Deze week aandacht voor de nieuwe topman van ABN AMRO. En wie is dit jaar de machtigste persoon in de boardroom? Dat hoor je in deel 2 van dit panel. Mijn gasten zijn Paul Koster, directeur van de VEB. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. En mijn zakenpartner is Petronel Belsma. Debutant als zakenpartner, ook in het Boardroom Panel. Voel je een beetje thuis?
Helemaal, Thomas.
Gelukkig. Iemand die zich ook in boardrooms thuis moet voelen, dat weet hij trouwens ook wel uit ervaring, is de nieuwe CEO van ABN AMRO. Dat is Robert Zwaar. Lange zoektocht, hing al een tijdje boven de markt dat er een keer iemand zou moeten komen. En iemand die daar al wat kritisch op gereageerd heeft over die hele zoektocht zelf, staat hier naast mij, namelijk Paul Koster. Dit is hem geworden, Robert Zwaak, een jongetje.
Ja.
Wat vind je ervan?
Nou, wat ik al zei, verrassende benoeming. In het bijzonder, voordat we begonnen. Maar verrassend omdat ik denk, de toelichting van de Raad van Commissarissen, hoop ik ook bij de stemming duidelijker wordt dan dat die nu is. Er wordt nu wel erg het accent gelegd op witwassen. En het controleren van die hele situatie die daar eigenlijk al een aantal jaren een rol speelt. Maar ABN heeft ook een nieuwe strategie nodig. En die strategie die staat eigenlijk al 3 jaar stil. Bij de beursintroductie zeiden ze, het zou een saaie en een degelijke bank worden. Saai is het. En degelijk, dat moet nu gaan blijken. En dat ze ook daarbij zoeken naar een nieuwe strategie. En ik hoop dat Zwaak daar de juiste man voor is.
Maar er is toch geen bank die niet het accent kan leggen op witwassen? Dat moet toch ook? Dat is toch ook een topprioriteit?
Daarom. Dus dat betekent dat je naast dat iemand sowieso daar aandacht aan moet besteden, en wellicht kun je daar ook in de structuur van de bank op een andere manier rekening mee houden. Het is niet de enige factor. Alle banken staan voor grote vraagstukken in het licht van de technologische ontwikkelingen. Er wordt steeds gesproken over consolidatie. En de vragen die dus op het bord liggen van Swaak vragen echt iemand die ook over de strategie nagaat.
En een veranderaar, lijkt mij.
En het moet een veranderaar zijn, zeker. Want banken hebben natuurlijk toch nog steeds te maken met een soort naeileffect van 2008.
Is hij dat, denk je?
Ik ken hem als een hele aimable, prettige man, waar je ook qua eigenlijk veranderingsproces zeker iemand hebt die dat goed zou moeten kunnen doen. Maar de vraagstukken die bij de bank spelen liggen natuurlijk nogal op een technisch vlak. En ik ben erg nieuwsgierig of dat allemaal gaat lukken.
Ik ben er eigenlijk wel enthousiast over. Het is echt volgens mij een teamplayer. Hij heeft de verschillende hoedanigheden ook binnenshuis gekeken bij andere financiële instellingen. Wat ik er wel spannend aan vind, is dat je een adviseur CEO maakt. Hè. Het is niet altijd zo dat een adviseur een goede bestuurder is, of omgekeerd.
Je bedoelt vanuit PwC?
Nou ja, iemand die BWC heeft aangestuurd is toch iets anders dan van de bank. Het is een externe, dat is denk ik ook een duidelijk signaal. Ik hoorde de president-commissaris vanochtend bij Bas van Werven ook zeg maar wat toelichting geven. Er zijn natuurlijk heel veel lastige dossiers die gemanaged moeten worden. En ik verwacht wel dat dit iemand is die dat goed kan. De staat als stakeholder, allerlei lastige dossiers waar we het net over hadden. Intern moet er het een en ander gebeuren. Er waren lastige managers die ook zorgen hebben geuit een tijdje terug. Dus er is nogal wat te managen. En ik denk dat dit wel iemand is die in de communicatie heel goed naar buiten kan komen en kan uitleggen wat de bank nodig heeft, welke visie de bank daarop heeft en welke stappen ze gaan nemen. Ik verwacht niet dat een CEO zijn eentje zijn hele bank technisch moet kunnen aansturen en dat soort zaken. Daar zijn voldoende mensen voor.
Je noemt wel dat staatsbelang. Hoe belangrijk is dat geweest? Zullen er ook kandidaten zijn geweest die hebben gedacht, nou, daar heb ik geen zin in, want dat duurt nu al en dat duurt al en daar komt geen einde aan?
Ja, ik denk dat dat zeker een element is. Dat heeft ook misschien met het salaris te maken, wat daar gekoppeld is.
Ja, slechts een kleine achterkant.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat eigenlijk meer speelt, het is een echte lokale bank geworden. Wat ik zelf ook opmerk, is dat je over de strategie nog een paar jaar geleden enthousiaste verhalen hoorde, ook over het wealth management, wat toch een belangrijke hoek is waar groei voor ABN zou moeten zitten. En dat is eigenlijk helemaal weggeëpt. De vraag is dus echt, waar gaat ABN zijn groei vinden, zijn toekomst? Je moet het interessant houden, Thomas, voor de mensen in het bedrijf zelf.
Maar de voorganger van meneer Swaak, Van Dijkhuizen, heeft heel erg ingezet op ABN AMRO, de groene bank.
Ja, dat is nou typisch de discussie die we ook al recentelijk hier een keer gehad hebben. Dat groene imago is natuurlijk belangrijk, maar het vraagt ook dat je als groene bank overleeft in een markt die ongelooflijk concurrerend is. En daar heeft ABN in mijn ogen echt iemand nodig. En ik hoop dat Swaak dat is. Dus ik hoop dat ik met Hugo over een tijdje kan zeggen, dit was echt een goede keuze. Dat veranderingsproces, wat Peter ook op wijst, is natuurlijk heel belangrijk.
Jij noemde net ABN AMRO steeds meer een lokale speler. We gaan naar een absolute wereldspeler, ASML. Groot in het nieuws deze week. Nu blijkt dat de Verenigde Staten druk hebben uitgeoefend op Nederland om te voorkomen dat ASML zijn modernste machines zou gaan verkopen aan Chinese bedrijven. Vergunning niet afgegeven. Reuters, die kwam naar mee. Het FD heeft daar eerder over geschreven. Het is een hele open deur. Maar hoe reageer jij daarop?
Het lijkt me ongelooflijk lastig om in zo'n boardroom, in zo'n geopolitiek proces terecht te komen. Je wil het beste voor de onderneming en opeens kom je in word je een soort speelbal tussen belangen in de Verenigde Staten en China. Ik begrijp wel heel goed dat er beperkingen zijn. Er waren juridische ook wel argumenten om hier een punt van te maken. In die zin dat de vergunning die er lag, die liep in juli af. Dus er moest ook iets nieuws gebeuren. En ja, er zijn dossiers waar China nou niet de beste papieren heeft. Dus dat daar kritisch naar wordt gekeken. Van de andere kant, om dan de belangen van Amerika eigenlijk zo te laten doorklinken, dat gaat ook wat ver. Dus ik ben wel benieuwd welke afwegingen daar gemaakt zijn uiteindelijk. Voor de groei van de onderneming is het een beperking. Van de andere kant, het is een monopolist op dit moment. En je zou dit ook kunnen twisten in zo'n manier dat je zegt, ja, we hebben zo'n superieure technologie ontwikkeld dat we daar ook echt ons voordeel mee gaan doen. Maar hoe dat zich echt gaat uitpakken, dat vind ik wel interessant.
Nou, het is natuurlijk bijzonder dat er bijna 90% van de markt voor ASML in Azië ligt, hè?
Ja.
Dus het lijkt me natuurlijk, het is natuurlijk heel bijzonder dat een land, hè, als Amerika, wat 8% van de markt heeft van ASML, zich gaat bemoeien met wat ze doen al daar. We hebben natuurlijk de mogelijke fraudezaak gehad, dat er Chinese spionnen zouden zijn voor het ASML-gedachtegoed in Amerika.
Nou, dat is wel gebeurd, alleen de vraag is of de staat erachter zat.
Precies, maar de vraag is ook of het echt was.
Hoe bedoel je of het echt was?
Nou, of het echt gebeurd is. Want dat is ook nog een vraag.
Staat dat ook ter discussie?
Ja, ja, ja.
Oké. Nou goed dat je het bijhoudt.
Maar dit is natuurlijk een bijzonder bedrijf, ASML. En als je kijkt naar waar ze, hoe ze voorop lopen in alles wat ze doen. Hoe ze met hun klanten omgaan, hoe ze met hun mensen omgaan. Ongetwijfeld, als je kijkt naar de wet van Moore die bij hun leidend is. Dat ze ook leidend zullen zijn in de oplossing hiervan.
Maar ASML zegt zelf, wij lopen zo ver voor de troep uit. Wij kunnen niet worden gekopieerd. Dat komt omdat wij bepaalde kennis hebben. Maar ook omdat er honderden toeleveranciers bij betrokken zijn. Ja. Is dat niet ook een beetje bijna hooghartig gedacht? Nee. Want China kopieert alles.
Ja, dat
dus
weten ze ook.
Zou je zeggen.
Ze weten ook dat ze gekopieerd worden. Alleen het ultieme, het neusje van de zalm is niet kopieerbaar, nee, zeggen zij.
Nee. En jij bent het daarmee eens? Je bent geneigd.
Ik ben er heel erg mee eens. Ik heb ASML erg hoog zitten, ken ze ook goed. Dus ik heb ze zeer hoog zitten. Als je kijkt wat zij doen, op alle fronten, qua innovativiteit is dat heel bijzonder. Kunnen we echt als Nederland heel erg trots op zijn, ja, op zo'n bijzonder bedrijf.
Ook wel als een,
ja, zeker. Ik denk dat in aansluiting erop, we kunnen zeker trots zijn op het bedrijf, maar ik denk dat jouw punt heel terecht is. Is er niet de sprake van een zekere hooghartigheid dat je eigenlijk maar aanneemt dat je zo uniek bent dat het moeilijk is om te kopiëren? Ik vind dat je zeker wetend wat China doet, eigenlijk meer dan alertheid moet hebben op dat punt. En waar ik graag nog op zou willen wijzen is, wij Europeanen en ook Amerikanen denken eigenlijk heel vaak dat we alles in duidelijke regeltjes kunnen vastleggen. En voor die Aziaten is alles een veel complexere wereld. En is het niet in een soort logica die wij hanteren, die daar wordt gehanteerd. En ik denk dat heel belangrijk is, en misschien dat jij daar meer van weet, Petra, dat ASML op dat punt, waar ze dus de vorige keer bij de mogelijke spionage op hun technologie toch een beetje onnozel overkwamen, of ze dat niet moeten aanscherpen. En de kennis van China met 90% van de omzet in Azië, dat ze daar ook speciale stappen nemen in de board en in de Raad van Commissarissen.
Ja, Petronel, jij wordt nu aangesproken op het feit dat je het bedrijf goed kent. Moeten ze het anders gaan aanpakken?
Nou, ik denk dat ze met een oplossing moeten komen. En het is nieuw voor ze, denk ik, dat ze in een mondiaal conflict terecht zijn gekomen. En dat ze nu naar Rutte moeten om hun zin te krijgen.
Maar het is niet nieuw dat ze wereldwijd zaken doen. En ze weten natuurlijk al jarenlang dat de politieke spanningen, de geopolitieke spanningen oplopen.
Ja. Ja.
Dus dit is ook niet een onderwerp wat verdwijnt. Hè?
Nee.
Het wordt alleen maar scherper en het wordt alleen maar moeilijker. En precies omdat ASML zo uniek is in haar productofferings, heb je eigenlijk het risico dat er nog meer belangstelling bestaat aan de kant van de Chinezen om hier op de een of andere manier achter te komen. Dus ik denk dat, gelet op de unieke kwaliteit en op hun enorme succes, hier een dubbele bescherming moet komen in de vorm van ook echt specialisten op dat gebied. Misschien hebben ze die, maar dat zouden ze dan toch duidelijker moeten laten zien.
Maar Hugo, jij zei net, hè, dat bedrijf wordt ongewild de speelbal in een geopolitiek conflict. Ik heb erover gesproken met een China-deskundige afgelopen maandag in dit programma, Boudewijn Poldermans. Die zegt, het is een catch-22. Je kunt niet en China te vriend houden en de Verenigde Staten blijven dienen. Denk je dat het wel kan?
Nee, ik denk het niet. Waar je op moet vertrouwen is dat je technologie zo superieur is dat je marktleider blijft. En de zorg, denk ik, is dat de afzetmarkt nu dermate beperkt wordt dat je verdiencapaciteit minder is. En je dus moet blijven investeren. Deze technologie heeft zich een oorsprong gevonden 20 jaar geleden. Het zijn machines van 120 miljoen per stuk. Dus je zult op de een of andere manier iets moeten verzinnen dat die technologie ook over 5 jaar superieur blijft.
En dat ze nog veel duurder waren zelfs. Echt nog een nulletje erbij, of nog een paar zelfs.
Oh, kijk aan, nou, dan wordt het nog veel meer. Maar die ontwikkeling die heeft in ieder geval heel veel tijd en energie gekost. En de bedoeling is natuurlijk dat je dat op een manier terugverdient, zodat je kunt blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. En dat is, denk ik, op dit moment, als ik in de board zou zitten, de grootste zorg.
Maar dit is echt een red flag voor ze. Het is ook een onderwerp wat niet zomaar is op te lossen. En ze zullen inderdaad een keuze moeten gaan maken waar ze de accenten willen gaan leggen.
En nu gaat het specifiek over ASML. Ik las een stuk en ook eerder een boek van Rob de Wijk, expert op het gebied van internationale betrekkingen. Ook iemand die zeer goed in de gaten houdt hoe China zich ontwikkelt. Die zegt, het lijkt te gaan over technologie, maar het gaat eigenlijk over standaarden. En wie die het eerste zet en wie technologisch voorop loopt, die heeft het ook economisch voor het zeggen. En daarmee gaat het eigenlijk om werelddominantie. Dat zijn hele grote woorden. Zijn die op zijn plek in dit geval?
Ja, ik denk dat niet alleen de werelddominantie als het gaat over één product, maar ook de productstromen zoals die gaan, die worden heel belangrijk. Hoe vindt het transport plaats? Wie bepaalt uiteindelijk langs welke standaard het gaat gebeuren? We hebben in Nederland in de buurt van Veldhoven een onderneming gehad die ook allerlei prachtige technologie had, die het uiteindelijk niet heeft gehaald, omdat de standaard anders werd. En dat zijn, denk ik, goede voorbeelden waar je moet voorkomen dat je in die situatie terechtkomt.
Maar goed, dus trots, zijn we, denk ik, allemaal. Ja. Maar het vraagt ook echt extra aandacht. En ik hoop dat het management laat zien dat ze die sensitiviteit opbrengen.
Als je ziet wat zij kunnen, dan heb ik er absoluut vertrouwen in. Dat ze ook hier wel met een oplossing voor komen.
De eerdere reacties op dat hele verhaal rond die spionage was toch wel met een aantal vraagtekens.
Jullie worden het niet eens, geloof ik.
Nou, we zijn het wel eens.
Hoeft ook niet.
Nee.
We zijn beide trots in ieder geval.
We zijn allebei trots. En met trots kijken we een andere kant op.
En gaan we naar...
Zaken doen.
Deel 2 van dit panel, vergezeld van een muziekje. Paul Koster is hier, Hugo Reumkes en mijn zakenpartner Petronel Belsma. We gaan het hebben over het jaarcijferseizoen, want dat is ook weer iets wat in de boardroom zal spelen. En dan kun je maar beter goed bewust zijn van termen als EBIT, EBITDA. Meer, heel veel meer nieuwe termen. En niet iedereen is daar fan van. Er zouden daarom ook nieuwe boekhoudregels moeten komen. En die komen er voor een deel ook om er beter zicht op te hebben hoe een bedrijf er werkelijk voor staat. Dat is een oproep van de International Accounting Standards Board. Hans Hogevorst speelt daar een belangrijke rol in. En Paul, dit is voor jou een geschenk uit de hemel.
Dat klopt. En ik ben er ook heel blij mee dat er aandacht aan besteed wordt. We zoeken allemaal... De hele discussie over accounting standards bestaat al tientallen jaren. We hebben de Amerikaanse regels. We hebben de Europese internationale regels. IFRS, waar je net op wees. En gelukkig dat we nu zeggen... er moet toch wel een vorm waar je afwijkt van de standaarden. Dat is dus de GAAP. En dan heb je de non-GAAP, dat zijn dus die cijfers waar jij het nu over hebt, die niet passen in de regels. En wat bedrijven veel doen, is eigenlijk naar buiten toe vaak het accent leggen op een cijfer dat niet noodzakelijkerwijs aansluit op die GAAP-cijfers. Waarom doen ze dat? Dat is heel vaak jonge bedrijven die een nieuw businessmodel hebben en zeggen, luister eens, wij hebben gewoon het gevoel dat deze cijfers een veel betere indruk geven van onze performance.
Nou, geven ze een betere indruk of laten ze de performance er beter uitschieten?
Dan krijg je dus de belangrijke opmerking die gemaakt wordt, is het een biased zoektocht of een unbiased zoektocht? Dus een biased zoektocht betekent, ik probeer de negatieve elementen eruit te halen. Een unbiased zoektocht is, ik doe en negatieve en positieve elementen die eruit gehaald worden. Basic Fit, heb ik recentelijk genoemd, is een voorbeeld die, gelet op hun enorme expansie met vestigingen, gezegd hebben, wij hebben een bepaalde manier waarop we die nieuwe vestigingen behandelen, boekhoudkundig, en daarmee zeg ik, dat kan ik begrijpen, zolang je het maar goed toelegt, zolang het maar op een vaste plek staat en zolang je maar heel duidelijk beschrijft waarom je die afwijkingen toepast.
Maar ben je niet bang, Paul, dat bij alle nieuwe regels er altijd afwijkingen mogelijk zijn? IFRS was ook de heilige graal. Daar zijn ook alle afwijkingen. Onze controles in dit land zijn zo creatief dat 8 geen 8 is en 5 geen 5 is. Wat jij wilt, krijg je. Maar de vraag is, zou in dit nieuwe regelpakket niet ook weer alternatieven mogelijk zijn? Zodat je nog steeds niet... het boven tafel krijgt.
Je raakt een heel belangrijk punt. Het is, denk ik, heel leuk opgeschreven. We gaan dit zo doen. Maar non-GAAP betekent nou juist, het is niet onder de regels vallend. Je kunt vrije meningsuiting ook zeggen, heb ik in het licht van mijn jaarverslag, en ga ik dus vertellen wat ik wil vertellen. Dus het wordt heel lastig om daar een zekere formulering voor te vinden. En dan noemen ze de 3. En... heel goed, ESMA heeft een lijst van 40 ongeveer beschrijvingen van begrippen.
Voor de clubs door elkaar gaan lopen, ESMA is de Europese beurswaakhond. Ja. Ja, het is weer een andere club dan die club van Hans Hogevorst.
Ja, maar goed, ze hebben beide dus dit initiatief genomen. Ja. En ESMA laat in haar rapport zien dat er wel 40 verschillende varianten zijn op termen die in GAAP voorkomen en waarmee je dus kan knutselen, het zo maar even te zeggen.
Maar ik geloof altijd dat regels geen gedrag veranderen, hè?
Nee, dat klopt.
Dat is net als op de koelkast hangen hoe je gelukkig wordt, en dan word je het nog niet in een huwelijk. Dus de vraag is eigenlijk, als je weer nieuwe regels gaat maken, zou je niet het achterliggende probleem moeten oplossen?
Nou, het achterliggende probleem is dus 1, als ik het nog mag afmaken, Thomas, 1, de jonge bedrijven die jonge bedrijven die het zoeken. En je hebt ook heel vaak alternatieve metrics en measures die worden gebruikt bij bedrijven die wat in moeilijkheden zijn. En daarmee proberen eigenlijk hun wat underperformance en de risico's die daaruit voortvloeien te verdoezelen.
Nou, wat je nu hoort, Thomas, is dat het ongelooflijk technisch is. En,
daarom ben je ook uitgenodigd. Slaat even plat.
Nou, uiteindelijk gaat het om transparantie en discipline. En wat lastig is, dat al die ondernemingen die ieder jaar weer van systeem wisselen, waardoor er geen duidelijkheid is voor beleggers. En het lastige daar bijvoorbeeld is dat stemadviesbureaus die krijgen enorm vrij spel om eigenlijk op alle jaarvergaderingen toe te lichten wat er moet gebeuren. En de gewone belegger weet niet meer zo goed waar hij aan toe is. Dus ik snap dat dit goed is voor transparantie. Maar tegelijkertijd moeten beleggers ook zorgen dat er discipline in komt, dat die cijfers steeds op dezelfde manier worden toegepast. En zolang die ruimte er is, heb ik er niet zoveel verwachtingen van dat dit veel beter gaat worden.
Even wat Hugo zegt, het is eigenlijk vaak zo dat deze bedrijven die alternatieve presentatie heel lang doorvoeren. Dus Peugeot haalt reorganisatiekosten uit haar winst- en verliesrekening en zegt dan, dit is een resultaat, exclusief reorganisatiekosten, 1,3 miljard euro. Dan krijg je natuurlijk een totaal ander beeld van de performance van dat bedrijf. Dan
maar jij weet dat inmiddels, hè? Dus jij kunt er rekening mee houden. Is het toch ook, laten we zeggen hoe het is, een verantwoordelijkheid van de belegger zelf, of dat nou groot of een kleine is, om hier doorheen te prikken, als dat nodig mocht zijn.
Absoluut. Er is één gouden regel. Kijk naar het jaarverslag, luister naar de analisten, kijk naar veel meer wat er gezegd wordt door het jaar heen. En neem niet een beslissing op basis van één pagina, want vaak is het maar één pagina, waarin een aanpassing van het resultaat wordt gepresenteerd.
En hoe moeilijk is dat? Want jij bent gepokt en gemazeld, dat is je werk. Maar ik ben een kleine particuliere belegger, maar ik wil toch wel weten hoe het echt zit. Kom ik er dan achter?
Ja, want wij proberen ook, en dat doet het FD ook, toch heel vaak juist de helderheid te scheppen over waar je naar moet kijken. Dus het is.
Maar Paul, er zijn zelfs de Raad van Toezicht of Raad van Commissarisleden die je niet goed zicht hebben op de cijfers, terwijl die er heel dichtbij staan.
Dan kom je op een heel belangrijk onderwerp. Ik weet niet of dat past in deze categorie, maar
nou, als het belangrijk is wel.
Nou, het is heel belangrijk, want ik denk dat mijn opmerking ook altijd is, je hebt de audit committee die de accountant moet gaan selecteren en dan voordragen voor benoeming. En mijn vraag is eigenlijk, de auditor moet eigenlijk permanente educatie hebben, advocaten moeten permanente educatie hebben. En de audit committee, nee hoor, die kunnen rustig die lange belangrijke beslissing nemen zonder additionele kennis die ze moeten op blijven doen.
Ik moet een belofte waar gaan maken, namelijk nog even met de luisteraar delen wie nu de machtigste persoon in de boardroom is, volgens Management Koop althans. Die hebben een top 100 commissarissen samengesteld met op 1 Petri Hofzee, een nieuwe nummer 1. Voor het eerst is het ook een vrouw, Jacqueline. Tammemons Bakker is nummer 2 en op nummer 3 staat dan een man, Ben Notenboom. Kennen jullie de nummer 1?
Ja.
Ja.
Verrassend dat ze op 1 staat.
Nou ja, nee. Kijk, het is natuurlijk een lijst die interessant is om eens een keer doorheen te bladeren. Van de andere kant, het is ook wel de exponent van het Old Boys Network ten top.
Pardon, het is toch een vrouw?
Ja, ja, maar die zijn ook tegenwoordig onderdeel van het Old Boys Network. Dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat wat opvalt is in ieder geval dat het 100 personen zijn die belangrijke posities hebben bij verschillende ondernemingen. Maar het zou veel beter zijn, denk ik, als er op andere manieren, bijvoorbeeld op leeftijd of op andere onderwerpen waar we differentiëren, veel meer aandacht is voor diversiteit in de boardroom. En wat deze lijst eigenlijk laat zien is dat het toezicht in Nederland nog erg geconcentreerd is in een beperkte groep mensen. En dat zou wel wat anders mogen.
Ik wil toch nog eventjes de toelichting van Management Koop zelf dan aanhalen over deze nummer 1. 25 jaar lang was de meest invloedrijke commissaris van Nederland een meneer, of laten we zeggen een heer, op leeftijd gesoigneerd, voorkomen in grijs of donkerblauw, geparenteerd aan andere machtige heren in het netwerk. De nieuwe aanvoerster van de lijst voldoet, los van gender, slechts gedeeltelijk aan dat profiel. Ze is geen 60er of zelfs 70er, maar een 50er. Een 50er bovendien met een grote liefde voor het toezichtsvak. Dus zij constateren wel degelijk een grote verandering.
Ja, zou je het er zelf mee eens zijn?
Ik weet niet of het een grote verandering is, maar het is in ieder geval wel een ander accent, toch?
Dat wel.
Een jonger en een vrouw.
Het is een ontwikkeling die we natuurlijk toejuichen, die we ook graag zien. Van de andere kant, als dit de enige ontwikkeling is met alle discussie die we hierover hebben gevoerd, dan blijft het wel heel beperkt. Ik zou graag wat grotere stappen zien.
Ik ben hier eigenlijk, want ja, zo begon jij, Hugo, ik ben hier eigenlijk wel positief over. Het toont dat er toch iets in beweging is gekomen wat eigenlijk nooit mogelijk leek. En nu zijn we dan zover dat een vrouw op deze eerste plek staat, en notabene nummer 2 ook een vrouw. Ik denk dat we hiermee aantonen dat we echt op de goede weg zijn en dat het nog steeds aandacht vraagt, waar Hugo natuurlijk op wijst, blijft zeker van toepassing, want het is niet nu opgelost met deze plek nummer 1.
Nee.
Laat ik het ook even aan de vrouw in deze ruimte vragen.
Ja, ik zag hem aankomen.
Of ben je al vermoeid over de discussie van tevoren?
Ik zag hem aankomen en ik heb ontzettend hekel aan die man-vrouw discussie. Want volgens mij gaat het gewoon ontzettend over kwaliteiten van mensen. Dus ook al zou ik hier als vrouw ontzettend blij en gelukkig moeten zijn. Dat 1 en 2 een vrouw zijn. Het gaat me echt om kwaliteit.
Staat dat niet op je koelkast dat je hier gelukkig mee moet zijn?
Absoluut niet. Nee. Ik vind het echt, ook het hele vrouwenquote, maar zo'n onzinnige discussie.
Oké, maar laten we het dan even hebben over wat hier als door managementkoop ook wordt gezegd. Hè. Het is een 50er met een grote liefde voor het toezichtsvak. Dan mag ik zeggen, dat is toch heel gebruikelijk als je commissaris bent, dat je enigszins liefde voor het toezichtsvak zou moeten hebben.
Dat je die kwaliteit hebt als toezichthouder, dat je ervan houdt.
Ja. Nou ja, maar het lijkt een beetje alsof er ook mensen in die lijst staan die weinig liefde voor het toezichtsvak hebben, maar het toch iets anders geworden zijn.
Als bedoeld wordt dat ze ervaring heeft, want dat zou het dan denk ik moeten zijn, dan is dat natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Maar ervaring is ook vaak de dooddoener geweest om het in een beperkte groep te houden. En daar zou ik erg tegen zijn. Dus ik ben het inderdaad eens dat die man-vrouw verhouding, die moeten we snel laten rusten, maar meer mensen betrokken bij toezicht en vanuit een grotere vijver vissen. Ik denk dat dat een belangrijk punt
zou zijn.
En ik denk dat die lijstjes ook, hoe zijn ze samengesteld en wat is de weging, dat is eigenlijk niet echt helder vanuit de rapportage van Management Scope. Ik ben blij dat er een ontwikkeling is die past in deze tijdgeest.
Ik ben blij dat het ontzettend in beweging is, want dat is het. Al die commissariaten, al die commissarisposities, daar is enorm veel 50's, 40's. Ik hoorde gisteren zelfs 35 jaar die daarin doet.
35? Ja. Wat doe ik hier nog?
Thomas, ga. Kom erin.
Jullie gaan, want het is tijd. Paul Koster, Hugo Reumkes, Petronel Bijlsma, dank voor jullie komst. Fijn dat jullie het boardroompanel wilden zijn, dat jij mijn zakenpartner wilde zijn. Kom je nog een keer terug naar je debuut?
Heel graag, Thomas.
Oké, dan zullen we kijken of het mogelijk is. Morgen, dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Jurjen Koops de gast. Dat is de grote man van de ABU, de koepel van de uitzendorganisaties. Dat allemaal morgen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van